is voor het gastenbord.
Ja, niet iedereen.
Thank you.
dankjewel. Ja. Zullen we beginnen zijn compleet, denk je? Houdt de camera hier ook alweer? Is dat die?
Dat is
hem, hè? Ja, er wordt ook meegekeken. Heel hartelijk welkom aan u allen, ook u die met ons meekijkt op deze bijzondere klassisvergadering van de Klassis Amsterdam, die helemaal in het teken staat van de examinatie van kandidaat Van Vliet. We zijn heel blij dat u allemaal aanwezig bent, toch met best wel veel hier in de kerk. Dat is allemaal goed geregeld op 1,5 meter, maar u kunt ook nog meekijken, heel fijn. Bijzonder welkom natuurlijk aan jullie zelf, Bart en Johanneke. Fijn dat jullie er zijn, je hebt je hier goed op voorbereid. En het is altijd een mooi en feestelijk moment zo met elkaar om deze stap te maken. Richting 28 augustus begreep ik dat het al onder voorbehoud in potlood gepland staat, de intrededienst. Heel fijn. Ik wil met u lezen uit Lucas 5, de eerste 11 versen. Dat is ook het gedeelte waar straks de verkondiging uit is door kandidaat Van Vliet. Dan zal ik er nog een paar dingen over zeggen en dan willen we met elkaar zingen. Ik stel mijn vertrouwen. En er komt ook de zin in voor. In Gods hand ligt heel ons levenslot. En dat is op een dag als vandaag bijzonder voelbaar altijd. Heel ons levenslot in de handen van God. Lucas 5, de eerste 11 versen. En het gebeurde toen de menigte op hem, dat is Jezus, aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen ze een grote hoeveelheid vissen. En hun net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat ze de schepen naar land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Tot zover deze schriftlezing, uitgezocht door dominee Van Spijker in het kader van de verkondiging zometeen, maar natuurlijk ook heel toepasselijk op deze dag zelf. Van nu af aan zult u mensen vangen. Je hebt in Apeldoorn een beetje leren vissen. Er is er niet zoveel water in de buurt van Beverwijk, is er wat meer water, denk ik. En ja, nu mag je dat zometeen gaan beoefenen. Dat is iets prachtigs. Wij zitten hier zometeen en we gaan je examineren, maar dan staan we niet boven het woord opeens als examinatoren, maar dan staan wij ook onder het woord, ook onder het woord wat jij zo met ons wilt delen, vanuit dit gedeelte. We zien er naar uit en we hopen dat er veel vissen gevangen worden in deze klassis Amsterdam en daaromheen. Laten we samen nu zingen: ik stel mijn vertrouwen, en ik ga u daarna voor in gebed.
Thank you.
Laten we samen bidden. Vader God in de hemel, heilige schepper van hemel en aarde, wij zijn u dankbaar dat we als regio Amsterdam hier bij elkaar mogen zijn om via de weg van het examen een nieuwe visser te verwelkomen. Heren, dank u wel dat u ons deze avond geeft, waar we naar uit hebben gezien, waar we ons op hebben voorbereid en wat er uiteindelijk is, heren, omdat ons levenslot in uw hand is. Omdat u het bent die roept. Omdat u het bent die bekwaam maakt. Omdat u onze wegen leidt. Heren, we zijn u dankbaar dat we in deze tijd van corona, waarin de cijfers alweer oplopen, dat we dit moment mochten vinden met elkaar om weer met zoveel fysiek aanwezig te zijn. Wat is het goed om elkaar te ontmoeten. Wat is het goed om elkaar te zien en te spreken op de manier zoals we dat altijd gewend waren. Dank u wel daarvoor. En we bidden ook voor alles wat er voor ons ligt, Heer. In dit land, als gemeenten, als kerkverband. Heren, we leggen heel ons lot in uw handen. En daar is het veilig en daar vertrouwen we op. En daar is het goed bij u. Heren, we bidden u om een gezegende avond. Wilt u ieder geven wat hij of zij nodig heeft? Wilt u in het bijzonder natuurlijk bij Bart zijn? Heren, we zien er naar uit om zo samen u te mogen dienen. We bidden u dat ook deze avond in dat teken veel zegen mag dragen. Wilt u ook bij ieder zijn die meekijkt, die zich verbonden weet met wat hier vandaag gebeurt. Wilt u ook hen thuis uw zegen geven. We bidden voor de gemeente van Beverwijk-Westzaan, die uitziet naar een nieuwe predikant. Heren, dank u dat het al zover heeft mogen komen, toch relatief snel weer. Wilt u bij die gemeente zijn. We bidden om een rijk gezegende toekomst. Met boten die bijna zinken van de vissen. En dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Gaan we hier verder met het vaststellen van de wettigheid van de vergadering. En daarna zullen we als roepende kerk Purmerend de leiding van deze vergadering overdragen aan het moderamen. Maar eerst de wettigheid van de vergadering. Ik loop even de lastbrieven met u langs. We hebben een aantal afwezigen met kennisgeving. Die komen dan vanzelf wel aan de orde. En als u wel aanwezig bent, wilt u dan eventjes present roepen. Van de Amsterdam-Amstelgemeente, dominee R.G. den Hertog en ouderling Rickert. Ja. Van de Bron, we werden vlak van tevoren op de hoogte gesteld door dominee P.J. den Hertog dat hij toch er niet bij kon zijn. Hij had het graag gewild, maar zoals velen denk ik weten, corona heeft daar heel erg lang al last van. En ook vandaag weer was het toch te veel. Dus hij kan er helaas niet bij zijn en we hebben daar dus geen afvaardiging van. Van Amsterdam-Noord, Jurin ten Brinke. En we verwachten ook nog Vincent Benjamin als ouderling. Die werkt bij de spoorwegen en dat zorgt wel eens voor vertraging, maar hij redt het dus helemaal niet waarschijnlijk. Dankjewel. Van Beverwijk-Westzaan, ouderling Arie Flipsen. En ouderling Sibylle Jasper. Komt ook later, oké. Okay. Ja. Van Hilversum, dominee Raveling. Ja. En broeder ouderling Visser. Van Huizen, dat afgevaardigd was Goedhart. Alleen die hebben ook al aangegeven dat hij er toch, hij heeft het geprobeerd, maar toch op het laatste moment niet aanwezig kon zijn. Van Meidrecht, ouderling Koning. En ouderling Aperlo. Alleen Koning, hè? Ja. Van Naarden, ouderling Maurits.
En diaken Oudenaarden. Ja, u bent diaken en voor de stemming zometeen is dan de procedure dat we, als er geen bezwaar is, diaken Oudenaarden een keurstem verlenen. Is er geen bezwaar tegen? Nee? Goed, dan mag ik straks ook meestemmen van Oudekerk, dominee van Gent. En ouderling van Zijverden. Kijk aan. Welkom ook bij ons. Van Purmerend, dominee Smits, dat ben ik, en ouderling Hotting. Van Menora Zaanstad, evangelist Veurink. Ja, en ouderling Hartog. En dan hebben we hier nog een keer Meidrecht, maar die hebben we al gehad. Ja, en Almere is afwezig met kennisgeving. Even kijken. Vianov is ook afwezig met zonder kennisgeving. Ja. Nou, maar we hebben genoeg mensen hier bij elkaar om te concluderen dat we wettig bijeen zijn. Dan zijn we bij het volgende agendapunt aangekomen. Ik zal straks het verdere verloop van deze avond nog toelichten, maar eerst nog even het formele gedeelte. We dragen nu de leiding van de vergadering over van de Roepende Kerk Purmerend naar het moderamen. Het boogmoderamen. En daarvan zou dominee De Jong voorzitter zijn. Alleen die is al op vakantie. En dominee van Gent is scriba. En assessor, dat was ik. En dan is de taak om in te vallen voor de voorzitter. Dus ik draag het over aan mezelf. En we hebben dominee Reinder net toch bereid gevonden om dan assessor te zijn. Maar hij zal nog niet plaatsnemen achter de tafel, zodat we genoeg ruimte overhouden voor de examens zometeen. Maar hij is er wel bij, dus mocht er iets zijn, dan zal hij ongetwijfeld bijstaan. Ja. Dan hebben we vorige keer al de stukken gepasseerd van de overkomst van dominee Raveling naar Hilversum. Die is nu ook fysiek aanwezig in ons midden. Heel fijn. En we willen hem verzoeken om het ondertekeningsformulier, het nieuwe ondertekeningsformulier, te ondertekenen. U volgt allemaal de synode op de voet, dus u weet vast wel wat erin staat in dat formulier. Hij is wat taalkundig geüpdate, maar het komt op hetzelfde neer. De belijdenisgeschriften, de trouw in leer en leven. Bedankt. En dan ook nog een formeel puntje. We hebben op de vorige vergadering hebben we de afvaardiging naar de PS van het Westen vastgesteld. Alleen ons bleek bij de voorbereiding daarvan dat daar wel wat onduidelijkheid nog over bestaat. Namelijk door een discrepantie tussen de notulen aan de ene kant en wat dominee Vos daarover had opgeschreven. Die was geen notulist, maar die had het toch anders staan. En die gaf het als scriba, gaf hij het aan ons door. Dus daar kwamen we niet helemaal uit. We hebben van tevoren wat contact daarover gehad. En u heeft langs zien komen wat ons voorstel nu is. En wij denken dat het overeenkomt met de bedoelingen van de vorige vergadering. Maar we wilden toch even checken voor de zekerheid. En uw akkoord daarover vragen. Dat is dus als volgt. De primipredikanten, dominee van Gent, dominee R.G. den Hertog van Amsterdam Amstel en dominee C. de Jong van Huizen. Secundi-predikanten dominee Smits, Purmerend, dominee Raveling, Hilversum en dominee P.J. den Hertog, Amsterdam de Bron. Primi-ouderlingen L. Bogert, F. van der Veen en J. Maurits. Secundi-ouderlingen De Koning, Benjamin en Van der Meer. Primus-diaken Kater uit Oudekerk, die is toen nog niet besproken. Er stond toen misschien, staat er in de notulen, misschien
wie was het ook weer?
Oh ja, van Zijverden, maar dat is anders geworden. Dus we hebben diaken Kater uit Oudekerk ervoor bereid gevonden. En de secundusdiaken is dan nog een vacature. En tenzij iemand zich hier daar nog voor aanbiedt, moet dat denk ik zo blijven. Kunt u daarmee instemmen? Of, ja? Oké. Hans van der Veen met twee F'en. F van der Veen staat er nu met een V. Ja, dat is zo, ja. Bedankt. Ja? Oké, geweldig. Ja, Benjamin is ook akkoord. Ja. Nou, dan hebben we die ook gehad. En dan nog één laatste kleine puntje. We hebben op de vorige vergadering een commissie ingesteld die naar de gemeente van Hilversum zou gaan om daar in gesprek te gaan over vrouw en ambt en dergelijke, naar aanleiding van appels. Dat was een commissie met dominee Vos, dominee De Jong en Leo Bogert. Alleen dominee Vos is naar Malawi vertrokken, dus dat wordt een beetje lastig. En het gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. De bedoeling is na de vakantie. Dus we zoeken eigenlijk nog op verzoek van dominee De Jong een derde voor deze commissie. Dus in plaats van dominee Vos, wie wil er met dominee De Jong en met ouderling Bogert mee naar Hilversum voor een gesprek na de vakantie met de kerkenraad van Hilversum? Kunnen we daar iemand voor vinden als vrijwilliger hier op dit moment? Denkt u er anders even over na, dan komen we er straks in het comitégedeelte nog eventjes op terug. Anders gaan we loten. Oké, dat is een goede bedreiging. Goed, nou, dat waren de formaliteiten die we nog even moesten afhandelen. Kom ik nu bij het gedeelte van het peremptoire examen. En de vaststelling van de agenda, aantal punten daarbij. We zullen straks eerst de stukken die kandidaat Van Vliet aan ons heeft aangeleverd controleren. Allerlei formaliteiten, zoals de diploma van de universiteit. Als we dat gedaan hebben, is de gelegenheid voor het preekvoorstel. Daar zien we erg naar uit vanuit het gedeelte wat we net gehoord hebben. Dat zal hier vanaf de kansel zijn. En wat ik al zei, dan zijn we even geen examinatoren, maar dan gaan we gewoon onder het woord zitten. En daarna begint de examinatie. Eerst dominee Van Spijker uit Hilversum. Dat gaat over homiletiek, dus over hoe preek je. En dat sluit ook direct aan bij die verkondiging, dat preekvoorstel. En aansluitend Oude Testament door dominee Raveling. Allebei krijgen 15 minuten. Er is op dat moment nog geen gelegenheid voor de andere afgevaardigden om daarop in te haken. We houden dat kort, 2 keer 15 minuten. En daarna is het pauze. Waarschijnlijk tot ongeveer 8:30, maar dat zullen we tegen die tijd even stip bekijken. En dan zal dominee Van Gent nog uitleggen hoe we dat precies doen. Coronaproef, pauze houden. Na de pauze de 3 volgende examens. Nieuw Testament, dat hoop ik af te nemen. Dan kerkleer, dominee Reinen Hertog en dan kerkrecht, dominee Van Gent. Ja?
Op het programma van de gasten staat per ongeluk 2 keer homiletiek. Dan heb je de kerkleer.
Ja. Yes. Dat is ook weer 3 keer 15 minuten. En daarna is er dan wel een algemeen gesprek, ook waarbij de afgevaardigden aanwezig zijn en mogen meedoen. En dat is nog niet het persoonlijk gesprek. Het persoonlijk gesprek, dat voeren we ook. Dat is echt afzonderlijk met kandidaat Van Gent. En jij mag er ook bij zijn, Johanneke, het zou fijn zijn. Dat is het comité. Dus dan gaat ook de camera gaat eventjes uit. En dan wordt u weer verzocht om naar boven te gaan. En dan kunnen we dat persoonlijk gesprek hier voeren over de roeping tot het ambt en de beweegredenen. Dan kunt u dus boven een kopje koffie drinken als genodigden. In het comitégedeelte zullen we dan daarna ook in deliberatie gaan. Dus overleggen of we kandidaat Van Vliet kunnen toelaten. En dan mogen jullie ook even de zaal verlaten. In dat comitégedeelte behandelen we ook nog 1 klein extra agendapunt over Amsterdam de Bron. Het is verder niet zo bijzonder, maar dat gaat over een persoon, dus dat doen we wel in comité. En daarna wordt u weer allemaal terugverwacht voor de uitslag. En we streven ernaar om het ongeveer 10:30 toch wel echt afgerond te hebben. En dan is het na afloop, geloof ik, nog iets van de kosten. Toch?
Zeker.
Kijk aan. Iets om naar uit te zien. Ja, tot zover de uitleg. Zijn hier nog vragen over? Nee, zeker. Bij de controle van de stukken waar we zo meteen toe overgaan, dan krijgt u ook een pakketje, mag u ook de stukken controleren. En bij de deliberatie, dan mag u als deputaat 49 op een eigen locatie ook delibereren. Ja, ja, ja. Ik zal u nog eventjes officieel welkom heten. Dat is ook heel, heel goed. Deputaten, artikel 49, voor de kijkers, voor de gasten, die zijn dus namens de PS van het Westen, zijn die hier ook aanwezig om te kijken of alles hier in goede orde verlopen zal. In de persoon van dominee Hogenberg, dominee ouderling Draaier en, ik zei het net nog, Van Eken, dominee Van Eken. Heel hartelijk welkom, fijn dat u hier ook bij bent. Hier als dominee. Het is altijd verwarrend. Ook als dominee, ja. Als persoon bent u hier ook aanwezig met uw wijsheid. Ja. Ja. Verder nog vragen over het verloop van deze vergadering? Voel u vrij hoor, om het eventjes te vragen als het niet duidelijk is. Dan kan dat. Nee? Nou, dan gaan we over op de controle van de stukken. We hebben een pakketje aan stukken. Een hele stapel hebben we altijd nodig voor zo'n moment als dit. En de scriba zal het even langslopen. We gaan niet alles voorlezen, maar we noemen het wel even.
Staat hij al aan kosten?
Ja. Ik heb van kandidaat Van Vliet de volgende stukken gekregen. Het diploma van de TUA, dat hij zijn masterexamen heeft behaald. Dat staat ook in het Engels nog een keer op papier. Ik heb daar de cijferlijst die daar van die 6 jaar bij horen ook gekregen. Die ga ik ook niet allemaal voorlezen. Vervolgens de beroepsbrief van de gemeente Beverwijk-Westzaan, ondertekend door de consulent, dominee De Hertog. Daarbij gevoegd de bijlagen, de financiële bijlagen met de verplichtingen die Beverwijk-Westzaan aangaat. Vervolgens hebben we de aannemingsbrief van kandidaat Van Vliet, waarin hij uitlegt dat hij het beroep aanneemt en zijn overwegingen daarbij. En conform de kerkorde is er ook aan de kerkraden, waar kandidaat Van Vliet lid is geweest, een attest gevraagd. En dat was eerst Oude Kerk aan de Amstel en daarna Ede. Ik zal die twee attesten voorlezen. Allereerst het attest van Oude Kerk aan de Amstel. Geachte broeders, de kerkraad van de Christen.
Als u persoonlijke stukken gaat voorlezen, zou dat wel in het comité worden.
Oké. Dan doen we dat niet, want we gaan nu niet de zaal ontruimen. Wij dachten dat het gebruikelijk was, maar corrigeer ons in onze jonkheid.
Oké.
Ja. Ik zie dominee Draaier knikken dat het hoort zoals dominee Van Spijker zegt. Ja, precies. Maar de deputaten artikel 49 hebben die stuk ook. Dat is een attest dus van Oude Kerk aan de Amstel. En een attest van de gemeente Ede, waar kandidaat Van Vliet tot nu toe nog lid is. Wij hebben die stukken bekeken en zijn voor ons in orde bevonden, maar liggen ook ter inzage voor de afgevaardigden. Dat is het,
Oké.
Voorzitter.
Bedankt. Nou, dan hebben we het formele gedeelte gehad, denk ik. En dan zijn we aangekomen bij het preekvoorstel. En dan wil ik jou uitnodigen om plaats te nemen op de kansel. Wij zullen even een plekje aan de zijkant zoeken. De schriftlezing hoeft niet nog een keer.
De tekst voor de preek, zoals u die ook op uw blaadje kunt zien, op uw programmaboekje, is Lucas 5, vers 10. Lucas 5, vers 10b. Deze woorden. Wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als vader van 2 jonge kinderen kom ik wel eens tot de ontdekking dat zij dingen kunnen die ik zelf verleerd ben gaandeweg. En een van die dingen is het vermogen om me echt ergens over te kunnen verwonderen. Mijn dochter leerde mij tijdens een boswandeling door het bos om me te verbazen over een mestkever. Een klein diertje waarvan er heel veel voorkomen. Ik had de neiging om eraan voorbij te lopen. Mijn dochter zet me stil en leert mij me daarover te verwonderen. Er zullen hier vast ouders zijn die meer van die soortgelijke ervaringen hebben. Dat je van je kinderen kunt leren je te verwonderen. Blijkbaar verleren wij dat als volwassenen. Misschien komt dat omdat je volwassen wordt. Dat je als je ouder wordt nu eenmaal meer gewend raakt aan dingen. Maar misschien heeft dat ook wel iets te maken met de cultuur waar we in leven. Dat we leren om kritisch na te denken en dat we denken dat we de wereld om ons heen begrijpen. We kunnen, als we willen, overal waar we zijn, de informatie vandaan halen als we iets niet begrijpen om uit te zoeken hoe het nou precies zit. En we denken dat we het allemaal begrijpen en we leren dat af om onszelf te verwonderen. Ja, af en toe zijn we nog wel verbaasd, verontwaardigd over het volgende schandaal in de media. Maar verbaasd zijn, dat is echt iets anders dan je verwonderen. Want als je je verwondert, dan dringt het besef tot je door dat er op deze wereld dingen zijn die groter zijn dan wij zelf. En hoe vaak hebben wij dat nog? Zorgt onze vluchtige levenshouding door de prikkels die we ieder dag, het moment van de dag op ons af laten komen, er niet voor dat we die verwondering heel vaak missen? Hoe vaak zijn wij nog onder de indruk van iets? En misschien is dit onvermogen van ons wel de reden dat er afstand is tussen ons en Simon Petrus in de geschiedenis die we zojuist lazen. Vindt u het ook niet een beetje vreemd hoe hij reageert op dat wonder van die vele vissen? Snapt u waarom Simon, nadat hij zo'n grote zegen heeft gekregen van Jezus, bang wordt en hem vraagt of hij weg wil gaan? Een reactie die ons verbaast. Dat is anders met het antwoord van Jezus. Wees niet bevreesd. Die reactie die verbaast ons veel minder. Want dat horen we vaker van Jezus. Zo kennen we Jezus uit het evangelie. Dat zegt hij altijd als het mensen bang voor hem zijn. Maar snapt u waarom Simon zo bang wordt? Zou hij toch moeten leren wat wij al lang weten? Dat je voor Jezus gewoon echt niet bang hoeft te zijn. Als dat het was, dan wordt het wel moeilijk om dat tweede deel van die tekst te begrijpen. Laten we eens gaan kijken naar die angst die Jezus bij Simon wegneemt. En als we dat gedaan hebben, zullen we ook stilstaan bij de belofte die Simon Petrus krijgt. Het thema voor de preek is hoe Jezus nieuwe mensen inschakelt in zijn missie. En we staan stil bij 2 dingen. We staan stil bij de angst die hij wegneemt. En we staan stil in de tweede plaats bij de belofte die hij meegeeft. Hoe Jezus nieuwe mensen inschakelt in zijn missie. De angst die hij wegneemt en de belofte die hij meegeeft. Onze tekst begint met de woorden: wees niet bevreesd. Deze woorden spreekt de Heer Jezus tegen Simon, die wij doorgaans Petrus noemen. We lezen in vers 8 dat Simon Petrus neergevallen is voor de knieën van Jezus. Hij heeft beleden dat hij een zondig mens is en gevraagd aan Jezus of hij van hem weg wil gaan. Laten we eens kijken naar wat hij meegemaakt heeft. Aan het begin van Lucas 5 zien we Petrus op het strand, terwijl hij met zijn collega's de netten aan het schoonmaken is. Later in de geschiedenis ontdekken we dat ze op dat moment een heel teleurstellende nacht achter de rug hebben. Ze hebben de hele nacht heel hard gewerkt, zonder resultaat. En de rest hen niets anders dan om die netten die ze gebruikt hebben schoon te maken en een volgende keer te hopen op meer succes. En dan komt de Heer Jezus langs. Hij wil even gebruik maken van die boten die er liggen, zodat hij die menigte toe kan spreken die op hem aandringt. En Simon vindt het goed dat Jezus zijn boot gebruikt. En zo gebeurt het dat de Heer Jezus vanuit Simons boot de menigte toespreekt. En als Jezus' toespraak dan voorbij is, dan gebeurt er iets opmerkelijks. Logisch zou zijn dat Jezus, als hij klaar is met zijn toespraak, Petrus zou bedanken voor het mogen gebruiken van zijn boot en dat hij weer verder zou gaan. Maar de Heer Jezus doet wat anders. Hij blijft in die boot en hij geeft Simon de opdracht om met het schip naar de diepte van het meer te gaan, om daar te gaan vissen. Apart, Jezus, een timmerman zonder visserservaring, geeft aan ervaren vissers het bevel om aan het werk te gaan. Overdag, terwijl vissers gewend waren 's nachts te werken. Op een moment dat ze net een nacht hard gewerkt hebben zonder iets te vangen. Ik denk dat we ons best iets kunnen voorstellen bij die verbazing van Petrus. Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Dat snappen we. Maar opmerkelijker is wat hij daarna zegt. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En daarin blijkt Simons geloof. Dat al vraagt Jezus iets wat tegen alle logica ingaat, dat hij het toch doet. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. En in die reactie blijkt Simons vertrouwen. En dat vertrouwen wordt niet beschaamd. De netten worden uitgezet. En dit keer met een overweldigend resultaat. Een hoeveelheid vissen die zo groot is dat de netten dreigen te scheuren. Die vissers die hebben elkaar nodig om die hele vangst binnen te halen en om de schepen aan wal te krijgen. Er is zoveel vis dat de schepen dreigen te zinken. Het is voor iedereen duidelijk dat er hier iets bijzonders aan de hand is. Ja? Dat de Heere God zelf aan het werk is. Dat is wat Simon ziet in die volle schepen. De Heere God zelf is hier aan het werk. En dat werk van God blijkt alles te maken te hebben met Jezus. Want het was op Jezus bevel dat hij die netten uitwierp. Het was zijn werk dat die netten volkwamen. In Jezus is God zelf dichtbij gekomen. En dat besef zorgt ervoor dat Petrus onder de indruk raakt. Het maakt hem verbaasd, maar ook bang. Het doet hem neervallen aan Jezus' voeten. Het brengt hem tot de belijdenis van eigen zonde. Gods aanwezigheid confronteert Simon met de onmogelijkheid om als mens dicht bij God te zijn. Vandaar zijn uitroep richting Jezus. Ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. En dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Het is niet voor het eerst dat we de Heer Jezus in het Lucas-evangelie horen zeggen, of dat mensen te horen krijgen: wees niet bevreesd. Dat had de engel tegen Zacharias en tegen Maria ook gezegd. Wees niet bevreesd, want ook zij waren bevreesd. De herders waren bevreesd toen die engel bij hen stond om hen die hele blijde boodschap te verkondigen van Jezus' geboorte. En dat zien we in het Oude Testament heel vaak. Dat als de Heere God verschijnt, dat mensen bevreesd zijn. En dat ze horen dat ze niet bevreesd hoeven zijn. Kunnen wij ons iets voorstellen bij deze reactie? En wat zegt het over u, over jou, over mij, als we ons hier heel weinig bij kunnen voorstellen? Zou het komen omdat wij meer vertrouwen hebben dan Petrus? Of omdat we minder besef hebben van onze eigen zondigheid? Of zou het komen omdat wij minder ervaringen hebben van Gods aanwezigheid? Wanneer ben jij je voor het laatst bewust geweest dat je in Gods aanwezigheid verkeerde? Want dat is toch wat wij geloven als wij als gemeente samenkomen. Dat de Heere God in ons midden is. Hij komt naar ons toe aan het begin van iedere dienst. Met vergelijkbare woorden als onze tekst. Wees niet bevreesd. Er is genade voor u en vrede. Waarom verbaast ons dat zo weinig? Beseffen we misschien te weinig wat dat betekent. Dat God zelf aanwezig is. Hebben wij nog wel door wat dat van ons vraagt? Of is ons besef van wie wij zijn zo oppervlakkig geworden dat we eraan gewend geraakt zijn en dat we vergeten wat dat betekent? Misschien kunnen we toch wel wat leren van die vrees van Petrus en die andere vissers. Als God ingrijpt, dan zien we in de Bijbel eerbied en ontzag. En dat is gepast. Alleen, wij verwarren eerbied en ontzag heel vaak met angst. Wij zijn geneigd om te denken dat als we eerbied en ontzag voor de Heere moeten hebben, dat we dan ook bang moeten zijn. Dan kunnen we soms bang zijn dat de Heere God komt met zijn oordeel. En daarom zegt Jezus, wees niet bevreesd. God komt dichtbij, jawel. Maar niet om te oordelen, maar om te behouden. Als Jezus dichtbij komt, als God dichtbij komt, dan past ons eerbied en ontzag. Maar dan past ons ook vertrouwen en gehoorzaamheid. We hoeven niet bang te zijn. De Heere God komt in Jezus dichtbij om Simon en die andere vissers op te zoeken. Niet om hen bang te maken, maar om hen in dienst te nemen. Om hen te bemoedigen. Waarmee bemoedigt hij? Hij bemoedigt hen met zijn belofte. En daarmee zijn we bij het tweede. Bij de belofte die hij meegeeft. Jezus heeft in dat wonder van die vele vissen laten zien wie hij is. En als Petrus dat doorheeft, dan krijgt hij van Jezus ook een taak. Hij moet mensen vangen. Maar als ik het zo zeg, dan sla ik één stap over. Dan sla ik de belofte over die jij krijgt. En dat is een stap die we heel gemakkelijk overslaan. Wij kunnen nadenken over de taak waar de Heer ons toe roept vandaag. Maar we doen de Heere God tekort als we dit losmaken van de belofte die Hij erbij geeft. De Heer Jezus roept geen dienaren zonder hen zijn belofte mee te geven. Het was terecht dat Petrus Gods aanwezigheid opmerkte in die enorme hoeveelheid vissen. Petrus werd er bang van. En dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat Petrus Jezus' belofte zou ontvangen. Petrus krijgt een belofte in de woorden van onze tekst. Van nu aan zult u mensen vangen. En in het wonder van die vissen mag Petrus zien met hoeveel zegen hij dat zal mogen doen. We zien hoe Jezus in de eerste versen van Lucas 5 zelf bezig is met die prediking van het woord van God. Vanaf nu in het Lucas-evangelie gaat Jezus daarbij ook anderen inschakelen. Petrus is hier de eerste die die taak van Jezus mag overnemen. Maar hij is niet de enige. Er zijn nog meer vissers in het schip. Al die mensen die in dat schip zijn, zijn nodig om die vissen binnen te kunnen halen. En zo zal het ook zijn bij mensen, bij het mensen vangen, bij die vissers die mensen vangen. In Handelingen 2, de gebeurtenissen op het Pinksterfeest, zien we hoe de Heere God begonnen is met het vervullen van deze belofte. Daar lezen we hoe Petrus het woord van God verkondigt, hoeveel mensen er tot geloof komen. En dan zien we opnieuw, Petrus, hij neemt het voortouw, maar dan blijken al die apostelen nodig voor het binnenhalen van die oogst. De verkondiging van het evangelie wordt hier vergeleken met het uitwerpen van een visnet. En als wij daar in ons hoofd een plaatje bij maken, dan zien we allemaal vissen in een net. die dat niet heel lang gaan overleven. Maar als we dit beeld toepassen op de verkondiging van het evangelie, dan moeten we dat op één punt wel bijstellen. Want het Griekse woord dat in onze tekst vertaald is met vangen, dat is een ander woord dan dat eerder gebruikt is voor het woord vangen. Het woord dat in onze tekst gebruikt wordt, dat heeft iets in zich van levend vangen. Vangen met het doel dat ze leven. Dus dat is mensen vangen. Vangen zodat ze in leven zullen blijven. Het doel van evangelieverkondiging, het doel van het uitwerpen van het net, is niet zieltjes winnen voor de eigen gemeente. Het doel van evangelieverkondiging is mensen vangen met het doel dat ze zullen leven. Evangelieverkondiging is mensen inwinnen voor het koninkrijk van God. Dat kun je alleen maar doen vanuit de overtuiging dat echt leven alleen mogelijk is binnen de grenzen van het Gods koninkrijk. En dat er buiten Gods koninkrijk geen werkelijk leven mogelijk is. En als u een dienaar bent van het evangelie, die de ervaring kent van Simon, dat je ploetert zonder dat je resultaat ziet, dan mag de geschiedenis die we net gelezen hebben ook een enorme bemoediging zijn. Dan mag je ermee laten bemoedigen dat als je deelt in het geloof en in de gehoorzaamheid van Petrus, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Als je daarin deelt, dat je mag weten, dat je ook mag delen in de belofte die Petrus krijgt. Je zult mensen vangen. Amen.
Goed om daarna te horen, te luisteren. Komen we nu aan bij het onderdeel van de examens. En dan geef ik dus als eerste dominee Van Spijker het woord over homiletiek. Kwartier per persoon. We lopen nu 5 minuutjes achter, maar dat hindert niet. Dus dat is tot 8 uur. Ik zal daar streng op zijn en daar bent u aan het einde allemaal blij mee. Aan u het woord.
Dank je. Dankjewel voor je preekvoorstel. Vond je dat moeilijke tekst?
Ja, ik krijg inmiddels steeds makkelijke teksten. Maar ergens vind ik het altijd lastig om over hele bekende teksten te preken. Want dan heb ik altijd de neiging om iets nieuws te willen vertellen.
Had je het idee dat je iets nieuws kon vertellen?
Ja, want het bijzondere aan deze geschiedenis is wel dat het een geschiedenis is die op allerlei manieren terugkomt. Dus dat je denkt, als ik het heb over de wonderbare visvangst, nou, dan gaan er wel lampjes branden, maar niet precies in dit verhaal, want je hebt verschillende versies van een wonderbare visvangst. Mm-hmm. Je hebt varianten op deze geschiedenis in Marcus en Matthäus, maar je hebt ook een geschiedenis van de wonderbare visvangst in Johannes 21, na de opstanding. Ja. Het feit dat er verschillende versies zijn, maakt ook wel dat iedere geschiedenis weer uniek is.
Ja, wat is dan het unieke van dit van deze variant, de manier waarop Lucas het vertelt?
Daarvoor moet je de rode lijn binnen het Lucas-evangelie doortrekken. Zeg maar, op welk moment staat het in het Lucas-evangelie hier? Een rode lijn is dat het evangelie eerst Judea klinkt, eerst in Israël. En dat het gaat vanaf Lucas, en Lucas heeft ook Handelingen geschreven, gaat het door naar de einde van de wereld. De heer Jezus is in Lucas 4 begonnen met de prediking van het evangelie. En hier begint er een nieuw deel in het Lucas-evangelie met
Het allereerste moment dat de Heer Jezus mensen bij zijn missie gaat inschakelen. Mm-hmm. Het is de eerste keer dat er ook een ander is die door Jezus ingeschakeld wordt om het evangelie te verkondigen.
Ja, maar dat is bij Matthäus en Marcus ook het geval. Maar je hebt op één van die dingen heb je heel veel nadruk gelegd die uniek zijn voor dit evangelie. En op het andere heb je ook een beetje het licht laten vallen.
Ja, nou ja, goed. Als je het hebt over binnen de lijn van Lucas, dan zou je waarschijnlijk al de tweede op die belofte die zou je dan moeten inzoomen. Goed, een preekvoorstel moet binnen 20 minuten, dus dat vind ik altijd wat spannend.
Ja.
Dus vind ik een preek maken van een half uur vind ik dat wat makkelijker dan van 20 minuten. Dus dan kun je zo'n tekst wat meer recht doen. Maar goed, dus vandaar dat ik dat er wat dingen ontbreken. Okay. Maar wat het unieke is van Lucas, wat ik het eind noemde, is dat het vervuld wordt in Handelingen 2. En dat het er daarna voortgaat, zeg maar. Dat is, dus hier is...
Ja, als je de hele grote lijn ziet, dan moet je dan doorgaan. Maar met name dat moment dat Petrus op de knieën gaat, dat vertellen Matthäus en Marcus niet.
Ja.
En dat andere woord voor vissen, hè, mensen vangen, dat is ook typisch Lucas.
Ja.
En dat maakt dit ook een prachtig mooie bijbelgedeelte als het gaat om mensen worden ingeschakeld. Ik kwam op een gegeven moment ergens tegen dat toen de eerste zendeling uit de christelijke middenkerken werd uitgezonden voor zijn werk naar Indonesië, dominee Arie Bikker, toen werd hij met deze tekst uitgezonden in de kerk in Hilversum. Dat is niet de reden waarom ik dit bijbelgedeelte nu gekozen heb, maar wel omdat het de tekst van de afgelopen zondag was. Dus toen heb ik er zelf ook een beetje mee bezig geweest. En ik ga de komende zondag nog weer even mee bezig. Maar Lucas die heeft een hele mooie manier om het evangelie in de wereld te verkondigen. Hè? En ik heb je een stukje opgegeven uit een boek van Tim Keller. Je hebt vermoedelijk het Nederlands gelezen. Ik heb het in het Engels. Dus vergeef me als ik de woorden wat even verkeerd zeg. Maar ik heb niet het hele boek over preken opgegeven, maar net dat stukje over de cultuur en hoe je mensen raakt. Hè? En dan begint hij in dat vierde hoofdstuk, heeft hij het over contextuele communicatie. Zou je Lucas een voorbeeld van contextuele communicatie kunnen noemen? En kun je dat aangeven? En zou je misschien kort willen uitleggen of kunnen uitleggen wat dat is, contextuele communicatie?
Ik ga maar mee beginnen. Contextuele communicatie is dat je weet wie je voor je hebt. En dat je dat in je boodschap ook laat merken.
Mm-hmm.
Daar wijst Keller natuurlijk op twee gevaren. Dat je dat te veel wil doen. Dus dat je je boodschap, en daarmee loop je het gevaar dat je je boodschap gaat aanpassen aan de hoorders die je voor je hebt. En waarmee je dus eigenlijk voorkomt, zeg maar, dat het evangelie met mensen raakt. Want dan loop je het risico dat je gaat preken wat mensen toch al dachten. De andere kant is dat je dus dat je te weinig context hebt. En dat je eigenlijk dat je vooral afstand creëert tussen jou en je hoorders. En dat je alleen het tegenover laat staan. Dus je moet in je prediking, dat is waar Keller je toe oproept, moet je dus laten zien van dat je weet waar ze staan. Dat je ook hun bezwaren kent, hun vragen en ook waar ze zitten. En dat je hen vanuit het evangelie dus aan de hand neemt. En dat je ze het woord van God meegeeft.
Ja. En als je zegt van dat je weet waar ze staan, wat bedoel je dan?
Dat je weet waar ze... eigenlijk dat je weet hoe het geestelijk erbij staat bij hen. Dus aan de ene kant zeg maar van dat je iets weet over hoe hun leven met God is. Voor zover dat kan. Als gemeentepredikant hoop ik dat ik daar wat zicht op krijg. Dat je dus ergens op de hoogte bent van wat ze nodig hebben. Dat je ook dat je hoorders ook merken dat je de vragen kent waar ze mee naar de kerk komen. En ook hun worstelingen en hun vreugde.
Ja, als je zegt van dat je weet wat waar ze geestelijk staan. Ben je dan Keller al niet een paar stappen vooruit? Want zegt hij eigenlijk niet van...
Dat is ook niet wat hij zegt.
Ergens zegt hij in dat artikel dat je, geloof, abonnementen moet hebben op allerlei tijdschriften en kranten en periodieken, weet ik het allemaal. En dan bedoelt hij niet de Wekker enzovoort. Dan bedoelt hij ook niet ambtelijk contact, maar dan heeft hij het over Elsevier en weet ik het ook.
Ik ben Keller inderdaad al inderdaad voorbij. Maar inderdaad, dus, dat is het om je hun taal te kan spreken. Dat is wat hij bedoelt inderdaad. Dat je dus ook, en ook weet nou, waarmee ze in het dagelijks leven bezig zijn, waar ze over nadenken. Van, nou, en ook dat je ook gezaghebbende bronnen kan gebruiken ook. Dus,
hoe ga je dat doen als je daar straks... Waar kom jij vandaan?
Ik kom uit Baanbrugge.
Oké, dat is wel redelijk in het westen van Nederland. Dus,
ja, ik heb hier wel... deze omgeving moet meer mijn roots, ja.
Ja. Dus je... Maar ken je de wereld van Noord-Holland?
Ik denk van wel. Alleen of dat op zich is dat het zonder gemeente straks moeten beoordelen.
Waar, is dat belangrijk? Want ik bedoel, je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, maar preken, dat is... En zeker natuurlijk als je het boek van Kramer heel goed leest, dan weet je van... dat is verkondiging aan de verbondsgemeente enzovoort. Maar Keller, die trekt de kring wat wijder. Hè? Wat vind je daar eigenlijk van?
Ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat je... ik denk als je de wereld toespreekt, zeg maar, dan spreek je de kerkmens ook toe. Want de kerkmens komt uit de wereld. En die leeft de hele week in de wereld. Kijk, dat verbond voor, dat moet je wel in gedachten houden voor wat je ze meegeeft. En ook waar je ze op aan kan spreken ook. En op basis waarvan je een appel kan doen. Dus dat een... die gedachte van Kramer, die moet je in dat opzicht wel meenemen, denk ik. Het is de verbondsgemeente van Christus. Daarmee is er dus een onderscheid tussen de gemeente die in de kerk zit en iemand die ik op straat tegenkom.
Maar zou het ook kunnen zijn dat in de kerk iemand van de straat mee...
Dat hoop ik wel. Ja, en dan hoop ik...
En als je dat... Als je zegt van ik hoop dat wel, heb je enig idee wat daarvoor nodig is om dat te mogen verwachten of zo? Ik bedoel, er zijn hier gemeenteleden uit de gemeente waar je hoopt te gaan werken. Hoe zouden zij het idee kunnen hebben van... Nou, maar die dominee die kan ik mijn buurman wel meenemen of zo?
Ik weet niet of ze dat van de dominee moeten verwachten. Ik hoop dat mijn gemeenteleden aanstekelijke christenen zijn. En ik hoop dat mijn preken zo gezegend worden door de Heilige Geest, zeg maar... is dat ze effect hebben in de leven van mijn hoorders. Natuurlijk zie ik mijn eigen verantwoordelijkheid als voorganger wel... dat ik zo spreek, zeg maar, dat mijn gemeenteleden mensen durven meenemen. Dus dat zit er daarin natuurlijk van... Hij preekt begrijpelijk. Dus als ik mijn collega meeneem, dan snapt hij misschien niet alles... maar dan snapt hij toch een hoop dingen toch ook wel van wat een dominee verkondigt. En het is ook duidelijk, zeg maar, dat wat die dominee aan het verkondigen is... dat ook over mijn leven gaat.
Mm-hmm.
Dat lijkt me heel belangrijk.
Ja.
En dat gaat niet alleen voor wat mijn gemeenteleden nodig hebben. Dat heeft iemand die buiten de wereld, buiten de kerk komt, ook nodig.
Ja. Want bedoel je... Je haalde dat woord uit Lucas 5 aan. Mensen vangen. En toen zei je gelijk van, nou ja, dat is een beetje een eng beeld. Want als die vissen in het net zitten, ja, dan... Maar het is grappig, hè, dat Jezus dan zegt dat ze midden overdag naar diep water moeten gaan. Geen visser die het zou doen. Want dan schieten die vissen dus helemaal naar de diepte. Hè?
Ja.
En hij... Maar, er zit in dat woord denk ik ook iets van naar het licht toe brengen. Hè? En dat als je mensen in het licht mag brengen, dat is heel mooi. Maar hoe breng je mensen tot het licht enzovoort? Want dat is eigenlijk wel heel erg lastig. Willen mensen dat wel? Hè? Keller die haalt op een gegeven moment een meneer Forsyth aan en die zegt... wij zijn onze eigen autoriteit. Hebben wij dat licht eigenlijk nodig? Ik bedoel, jij komt straks met een hele hoge pretentie... Ik kom als dienaar van het woord van God dat het eeuwige leven bevat. En diep in het hart van een mens, zeker van de postmoderne mens, zit natuurlijk van... Hoezo? Wie moet mij vertellen wat ik moet geloven of zo?
Wat Keller dan zegt is, erken het waarheidsmoment dat erin zit en corrigeer dat vanuit het evangelie.
Oké.
Dus de postmoderne mens heeft niet helemaal ongelijk. Voor een deel ook wel. Maar het waarheidsmoment is dat je inderdaad verantwoordelijk bent voor een persoonlijke keuze. En dat geef ik die postmoderne de mens graag gewonnen. Van, nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Hij moet ook niet mij gaan geloven omdat ik het zeg. Uiteindelijk geloof ik omdat God het zegt.
Mm-hmm.
Het punt is alleen natuurlijk wel, zeg maar. En nou ja, dat is ook waar je met die postmoderne mensen in gesprek komt gaan. Van waar komt die overtuiging van jou vandaan?
Ja.
En dan kun je een beetje een vervelend gesprekje gaan voeren van in hoeveel consequent ben je er zelf eigenlijk in?
Mm.
Want je kunt zeggen, ja, eigen persoonlijke keuzes maken, maar zijn dat nou echt je eigen keuzes? Als je misschien tot ontdekking komt van, je hebt ze misschien iemand anders aan laten praten, van, nou, misschien is het dan handig dat je dan iemand kiest die dan ook betrouwbaar is.
Ja. Zijn dat dingen die je bijvoorbeeld ook in je preek zou kunnen gaan verweven? Dat soort. Weten waar mensen staan. Hij zet mij aan het denken. Hè?
Ik denk dat ik daar vooral de catechismespreker daar heel erg, zich er heel erg goed voor lenen.
Ja, ja.
En dat de tekstspreker ook wel, maar ik denk dat dat betreft met de catechismes heb je dat wel echt, wat dat betreft echt wel goud in handen. Dat je de geloofsleer niet alleen hoort van, nou ja, dogmatisch van wat horen we nou eigenlijk, of wat geloven we, maar ook van, ja, wat heeft dat voor impact op ons dagelijks leven. En ja, juist omdat dat zo'n document dat 400 jaar geleden geschreven is, dat staat zo op afstand, kun je denk ik ook de kloof tussen het evangelie en wat wij denken, kun je dan ook weer makkelijk laten zien.
Ja, ja.
En daar ook vanuit het evangelie ook wel iets over zeggen.
Ja, ja. Als je teruggaat naar dat je de mensen aanspreekt waar ze zijn, hè? We hadden het over al die tijdschriften enzovoort. Op een gegeven moment zegt Keller van dat je onderscheidene gesprekspartners moet hebben.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen nog?
Ik hoorde eens een dominee zeggen, die had een foto, die had een beeld, een soort foto van, op zijn bureau staan. En dat herinnerde hem allerlei categorieën gemeenteleden. Nou ja, dus je hebt verscheidenheid binnen je gemeente. En nou, zo'n beeld op je bureau kan al helpen om dus de verscheidenheid in je gemeente al te zien. En om te voorkomen dat je alleen je eigen vragen kan beantwoorden. Maar dat je ook vanuit het evangelie die tekst of de catechismus zonder die je aan het bespreken bent. En dat je denkt, van hoe landt dat in het leven van die gemeente, dat gemeentelid. Maar ook, nou ja, en wat Keller dan zegt, als je dan veel boeken leest, tijdschriften leest, dan ontdek je ook waar mensen buiten de gemeente mee bezig zijn. En daarmee ook mensen binnen de gemeente. Dus hoe meer je dat doet, zeg maar, met hoe meer mensen je in gesprek kunt gaan.
Ja. Oké, dankjewel.
Bedankt. Dan geef ik graag het woord aan dominee Raveling uit Hilversum voor het onderdeel Oude Testament. En ik vergat net om van tevoren even te introduceren wat precies de opdracht per vakgebied was. Misschien wil je dat zo even doen, welke opgave je hem hebt meegegeven. Tot 7:45 en dan gaan we naar de pauze.
Dus mijn toelichting gaat al van mijn tijd af.
Ja.
Zal ik het heel kort houden. Nee. Ik heb 2 gedeeltes opgegeven aan Bart. Wil ik een gesprek hebben over het Bijbelboek Hooglied. Een aantal vragen die daarbij komen. Van hoe lees je dat nou? En hoe kun je dat opvatten? Hoe zou je erover preken? En ik wil met hem wat meer de diepte ingaan over Psalm 23. Een prachtige psalm die velen zullen kennen. Dus daar zal het gesprek over gaan. En is dat voor iedereen bekend. Beste Bart. Allereerst het Bijbelboek Hooglied heb ik je opgegeven. Ik hoop dat je met veel vreugde hebt gelezen. Kun je het in een paar woorden vertellen, waar gaat het boek nou eigenlijk over?
Over liefde. Dat is in één woord. Een liefde tussen één man en één vrouw. Binnen de context van een huwelijk. En de vraag is eventjes, is het voor het huwelijk of is het tijdens het huwelijk? Zeg maar, nou, daar moet je nog even op doorstuderen. Maar nou ja, dat is denk ik het allereerst waar het over gaat. Liefde tussen een man en een vrouw.
Mooi, dus het is een liefdesverhaal, zoals je het zegt. Is het dan gepast, zo'n liefdeslied, een beetje plat tussen twee mensen, omdat ze in de Bijbel te hebben staan? Of zijn we daar een beetje verlegen mee?
Ja, dat zegt misschien meer iets over ons dan over de Bijbel. Ik bedoel, als de Heilige Geest het heeft laten gebeuren dat dit in de Bijbel komt, wie zijn wij dan om te zeggen dat dat plat is? Dus misschien moeten wij ons eigen beeld daarover bijstellen. Blijkbaar vindt de Heilige Geest het niet plat om een boek in het woord van God te laten opnemen waarin de liefde tussen man en vrouw bezongen wordt. Nu zijn er natuurlijk een heleboel theologen die dat wel plat vonden. Daarom ook allerlei andere uitleggingen aan zijn gegeven. Nou, je hebt een stukje een allegorische uitleg waarvan iemand zegt, nou, het zijn beelden voor dit of voor dat. Goed, afhankelijk van welke theoloog je hebt, zeg maar, kom je bij een hele verschillende uitleg terecht. Een Joodse exegeet die zal het zeggen, het gaat over Christus of dit gaat over God en zijn volk in Israël. In de vroege kerk gaat het over, nou, het gaat over God en de kerk. En later, nou, wordt het God en de individuele christen. Ik denk dat je die lijn ook wel door mag trekken, ook vanuit het Nieuwe Testament. Dus het gaat niet alleen alleen over man en een vrouw, maar daar gaat het wel allereerst over. Dus ik denk dat je, als je Hooglied wil begrijpen, dat je allereerst een man en een vrouw en wat daar dus gebeurt, dat je dat op je netvlies moet hebben. Dat lijkt me ook allereerst ook een toepassing die je ook wel kan maken, ook naar vandaag ook wel. Van de liefde tussen een man en een vrouw, dat is goed en dat is mooi. Dat is hoe God het gewild heeft. En dan kun je ook lijnen doortrekken uit Spreuken, waarin ook dingen over man en vrouw heel concreet aan de orde komen. Prediker ook wel, zeg maar. En dat is denk ik ook wel een overeenkomst tussen Hooglied en Spreuken en Prediker. Is dat je, al is het er heel erg poëtisch wat je in Hooglied tegenkomt, het is wel zo beeldend beschreven dat je het voor je kunt zien. En dat is natuurlijk wat bij Prediker nog veel sterker ziet. Het is gewoon iemand die gaat zitten en gaat kijken en wat zie ik? En dat klinkt voor ons heel ongeestelijk en toch, nou ja, het is de Bijbel, dus het is geestelijk. Ook het hele gewone leven waar we in zitten, nou, daar, dat vindt de Heer God geestelijk genoeg om met ons daarover te hebben.
Ja, mooi gezegd, hè? Dat het woord en ook gewoon het geloof ook ons hele mens zijn ook raakt daarin. En niet alleen maar een bepaald hoekje of een bepaald intellectueel iets is, maar dat ons hele leven ook mag omvatten. Juist de vreugde die erin verwoord wordt is een prachtig iets. En als je dan zelf over zal preken, je zegt zo'n allegorische interpretatie waarin alles verklaard moet worden, die kant ga ik niet op. Hoe zou je zelf over zo'n boek preken?
Nou, ik zou denk ik eerst de letterlijke uitleg die zou ik eerst wel willen geven. Dus ja, eigenlijk, het is natuurlijk heel erg beeldend beschreven ook. Dus ik hoop dat ik er zo over kan breken. Ik heb het nog nooit gedaan, maar is dat je er ook iets bij gaat zien? Want ja, als de gemeente niks ziet, en eigenlijk ook, hoop ik zeg maar dat de gemeente zich daar ook allereerst over gaat verwonderen. Wauw, wat heeft de Heere God dat mooi gemaakt? Wat heeft de Heere God dat mooi bedoeld? Daar kan ik niet bij blijven, want kijk, ik denk dat je, ik denk dat er meer in zit. Als je naar Efeze 5 kijkt, dat de liefde van Christus tot zijn kerk en tot Gods kinderen, die wordt zichtbaar in een huwelijk tussen man en vrouw, zeg maar ook. Dus als een huwelijk tussen man en vrouw, als die is zoals de Heer God het bedoeld heeft, dan kan je daar iets van zien. Dan kun je daarin iets zien van hoe God van mensen houdt. En van zijn kinderen houdt.
Bijzonder om die vreugde en liefde van de Heer dan te zien ook voor mensen. Ja.
Dus nou ja, dat zou het volgende doel zijn van de preek. Is dat je dus, dat ik hoop dat ze zich over het eerste verwonderen. En ik hoop dat ze zich over het tweede nog veel meer zullen verwonderen.
Ja, mooi. Hoe wordt dit boek binnen het Jodendom gebruikt? Heb je dat gelezen?
Ja, nou, ik heb er iets over gelezen inderdaad. En je hebt dus, je komt die allegorische uitleg binnen het Jodendom heel erg tegen. Ook van nou, hoe God van zijn volk Israël houdt. Hoe hij het volk kiest. Liefde is altijd ook kiezen. Kies voor de een en niet voor die ander. Nee, dat is, God kiest zijn volk. God kiest Israël. En hij heeft het volk lief. Hij houdt ervan. En in Hooglied zie je allemaal beelden. Zeg maar, hoe God dus, nou, hoe de liefde tussen God en zijn volk Israël gestalte krijgt. Dat is eigenlijk wel vooral denk ik hoe er in Joodse kringen naar gekeken wordt.
Het wordt jaarlijks ook gelezen bij het Pesachfeest. Dus ja. ook daarin, waarin de bevrijding gevierd wordt, maar ook de liefde van de Heer ook voor zijn volk.
Ja, hij kiest en hij haalt hen op, zeg maar. Zoals die bruidegom, zeg maar, zijn bruid haalt, zeg maar. Nou, zo haalt inderdaad God zijn volk uit Egypte. Hij bevrijdt hen en hij haalt hen naar zich toe.
Ja, ja. Mooi. En wie heeft dit boek geschreven, weet je dat?
Ja, daar gaan de meningen van de exegeten over uiteen. De eerste tekst is natuurlijk van het Hooglied dat van Salomo is. Maar het Hebreeuws laat de mogelijkheid open dat het of van Salomo is, dat hij de auteur is, of dat het voor Salomo is. Net als je de psalmen hebt van de kinderen van Korach, of nou, psalm van David, is het een psalm die door David geschreven is? Of hoort hij, nou, hoort hij bij David? Ik ben wel geneigd om te denken dat Salomo de auteur is, maar het is wel complex.
Want als Salomo dit geschreven zou hebben, zou dan niet de kracht van dit lied verloren gaan? Nou ja, 1000 vrouwen. Dus,
ja, nee, dat is dus een van de grote tegenargumenten. Het klinkt heel realistisch inderdaad. Van, ja, hoe kan een man die zoveel vrouwen heeft nou het monogame huwelijk bezingen? Dat is wat op zijn minst tegenstrijdig. En de andere kant, als prediker ook van Salomo is, dat wordt natuurlijk ook betwist, dan kon Salomo wel kijken. En dan kon hij ook het leven waarnemen. En dan is hij blijkbaar ook wel in staat om zich te verwonderen. En dat is dus de kennelijke wijsheid, zeg maar, die Salomo toch gehad heeft om dingen te beschrijven die hij in zijn eigen leven ontzettend anders deed.
Toch lijkt het Hooglied soms ook wel eens een steek onder water richting Salomo te zijn. Van, ik heb mijn ene wijngaard, mag ik die 1000 van jou houden?
Ja, dat is natuurlijk dat zien sommigen als het doorslag dat het niet van Salomo zou zijn.
Precies, dat steek onder water van jij met je velen, maar ik heb mijn ene.
Ja.
Er wordt veel over gezegd, er is veel over geschreven. Het zijn best wel wat lastige vragen, ook soms om ook in catechese of wat dan ook te verwerken. Als je bijvoorbeeld dingen tegenkomt, ook in de Bijbel, dat eigenlijk als je het leest, staat boven van Salomo, denk ik, klaar. Hoe zou dat dan, als dat toch ook wel wat vragen over auteurschap zijn, hoe zou je dat kunnen verwoorden, ook richting je catechisanten, zonder iets af te doen van de betrouwbaarheid van de Bijbel?
Ja, dan zou ik denk ik allereerst uitleggen wat je dus wat ik net zeg over een voor Salomo, van Salomo, is dat de tekst zelf toelaat dat het mogelijk niet van Salomo is, maar dat het bij hem hoort, zeg maar ook. Is dat je dus de schrift geen onrecht doet als je zegt dat het niet van Salomo is. En dat is dus. Daarmee haal je denk ik de krant eraf van zo'n vraag. Kijk, het is waarschijnlijk zou ik nog iets uitleggen van, nou ja, goed, wat we dus van Salomo weten, nou, is dat hij spreuken maakte en dat hij het leven bekeek. En dat hij dus door zijn wijsheid dat hij misschien wel zoiets op heeft kunnen schrijven. En als hij dat niet gedaan heeft, dat een ander dat gedaan heeft, maar dat het wel in de geest van Salomo is. En dat je daarna toch terecht kan zeggen dat het Hooglied dat bij Salomo hoort.
In ieder geval toegeschreven aan Salomo.
Ja.
Ja, ik wil met jou snel doorgaan naar psalm 23. Bekende psalm, het zijn bekende prachtige woorden. Als jij de psalm leest en exegetisch er ook doorheen kruipt, wat is dan voor jou het verwonderingsmoment, zoals je ook in je preekvoorstel vertelde, van psalm 23?
Eigenlijk het eerste. De Heere is mijn herder. Daar begint het mee, zeg maar. En de rest van de psalm doet eigenlijk niets anders en het ontbreekt mij aan niets. Dat is denk ik de kern van de psalm en dat wordt de hele psalm verder uitgewerkt. Dus eigenlijk in ieder vers kom je dus iets tegen van waar het hem dan niet aan ontbreekt, zeg maar. En er zijn eigenlijk 5, hoeveel versen zijn het? 6 versen, dus dan nog 5 naar vers 1. Het zijn eigenlijk 5 argumenten waarom David kan zeggen, het ontbreekt mij aan niets. Dus ja, als je kijkt naar vers 2, grazige weiden, stille water, dus voedsel en water dat hij krijgt. Dus wordt voor hem gezorgd voor zijn levensonderhoud. Verkwikking, rust, het spoor van de gerechtigheid, bescherming onderweg. Bescherming te midden van gevaren. 5, de tafel gereed voor de ogen van zijn tegenstander, zeg maar. Dus ook zijn vijanden kunnen hem niks aandoen. Goedheid en goede tierenheid, nou ja, die herder die zorgt voor alles wat nodig is. En die volgen hem, zeg maar. Dus hij heeft de goede tierenheid niet te volgen, maar die volgen hem. Dus die herder die blijft voor hem zorgen.
Ja.
Als je dat weet, nou, dan ontbreekt het je aan niets.
Ja, en als je dan het hart van de psalm zou moeten pakken, wat is dan eigenlijk de kern van de hele psalm?
Ja, ik denk dit, want de Heer is mijn herder. Hij laat het mij aan niets, ontbreken. En dat is denk ik ook wat David dus in zijn eigen leven zag. Die zag de kudde. Tenminste, dat stel ik me nou zo voor. En die zag hoe hij zelf voor zijn schapen zorgde, van zijn schapen hield. En dat je mag weten van, maar de zorg voor mij, zeg maar, die gaat mijn zorg voor mijn schapen nog te boven. En natuurlijk kun je dan de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. Als Jezus zegt, ik ben de goede herder. Dat je dan ook kan zeggen, van, ja, als je mag weten dat je Gods kind bent. Dan dat je in deze beelden iets mag zien van Gods zorg voor jouw leven ook. Mm. En dat is denk ik het hart voor de psalm, voor hoe wij hem ook mogen lezen.
Ja, dus ook in Christus ook voor ons. Ja? Ja. Is jou iets opgevallen in de opbouw van de psalm?
Er zijn een heleboel dingen opgevallen, maar ik ben even benieuwd waar je op doelt.
Als je de woorden zou tellen van de psalm zonder opschrift.
Oké, dat heb ik niet gezien.
Het bijzondere aan psalm 23 is, als je de woorden optelt, je komt op 55 woorden uit, geloof ik. En dat precies in het midden staan die woorden uit vers 4. U bent bij mij. Wat eigenlijk het hart van de psalm verwoordt van, oké, als de Heer is mijn herder, is prachtig, maar wat betekent dat dan? Eigenlijk, u bent bij mij. En dan dat verder uitgewerkt in de rest van de psalm. En als je u bent bij mij beluistert, dan hoor je daarin misschien ook iets van de godsnaam Yahweh. Ja. Ik ben die ik zijn zal. Maar ook de naam die Christus krijgt, Immanuel.
God met ons.
God met ons. En je zegt in de psalm, ik zie Christus daar ook in. Ik ben de goede herder, hij trekt de lijnen op zichzelf. Waar zie jij de gemeente in de psalm? Of waar zie jij jezelf in de psalm als je hierover zou preken?
Ja, eigenlijk in die rol van dat schaap. Dat is dat de gemeente, hij doet mij neerleggen. Kijk, in de gemeente, dan is het een kudde. Eigenlijk als Jezus zegt een goede herder, dan gaat het over een kudde. Dus volg ik Jezus, dan doe ik dat niet alleen. Hier is het wel enkelvoud. Dus ik heb het ook nodig dat hij mij voorziet van dat gras in het water. Ik bedoel, dat schaap, dat komt daar niet. Die heeft die herder nodig. En dan is zo'n schaap ook niet zomaar tevreden. Want zo'n snel stromende rivier, zeg maar, dat gaat het schaap maar doen. Dus die moet stilstaand water hebben. Nou, dat gras, dat is hier in overvloed, dat groeit hier, maar dat is in het Midden-Oosten dat nabije Oosten wat schaarser. Dus hij moet dan gebracht worden. Dat schaap, dat moet geleid worden, zeg maar, langs die gevaarlijke plekken. Dat schaap moet verzorgd worden, gezalfd worden. En die goedheid en die goede tierenheid van die herder, die moeten dat schaap volgen, want anders komt het met dat schaap niet goed. Mm. En zo geldt het voor mij als persoonlijk en zo geldt het ook voor de gemeente. Van, we hebben die zorg van die herder nodig. Ja. Anders komt het niet goed. En gelukkig mogen we die zorg ook verwachten.
Sluitende vraag.
Ik ben er aardig doorheen. Maar het is het pracht van de psalm. De Heer is mijn herder, dat maakt mij schaap. En zo'n schaap is niet zo'n heel positief beeld. Dus koppig en blaad altijd maar weer door elkaar. Maar toch, de Heer die zich als herder over ons ontfermt. Dat is een prachtige psalm. Ik hoop dat je van verwondering groeit door telkens door dit soort teksten weer heen te kruipen. Ook al zijn ze overbekend geworden. Bedankt.
Dankjewel. Goed, zijn we aan de pauze toe. We hebben de eerste twee examens gehad. Ik hoop dat het goed ging. Bart, volgens mij wel. Fijn om je al gehoord te hebben. En we gaan zo meteen verder met de kennismaking. En straks is er ook dus gelegenheid voor de afgevaardigden om daarin te participeren. Na de volgende drie examens. Pauze, ik geef even het woord aan de scriba voor de manier waarop.
De bedoeling is dat u aan twee kanten naar boven gaat. Dat wil zeggen, iedereen die aan deze kant zit, die gaat via de trap daar omhoog. Op de kerkzolder staat koffie voor u klaar. En deze helft gaat daar de trap op. En het is belangrijk dat u straks boven afstand van elkaar houdt. En dat u bij het naar beneden gaan weer dezelfde trap pakt als die u ook hebt gebruikt om naar boven te gaan. We gaan om 8:30 weer verder.
deze al? Nee, hè? Die staat aan. Deze ook? Ja?
Worden we nu ook uitgezonden of niet?
Ja. Oh, dat gaat hij aan.
Zeker, ja.
Ja. Staat hij al aan? Volgens mij niet. Deze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Test. Ja. Neemt u plaats. Oh ja.
Dat kan leiding geven.
Zit er lekker in, toch? Ja. Goed, Gert. Goed. Zing eens vast aan het eind of niet net naar de pauze. Nog een keer extra zingen is misschien wel mooi, hè? Maar dan moet ik even wat opgeven wat iedereen uit zijn hoofd weet. Ja, ik overleg even.
Het zal nog niet.
Ja, laten we dat doen.
Vers 1.
Goed. Even extra versie zingen. Zijn we er allemaal weer?
Vergeet die niet zijn hand opsteken.
Zullen we aan het begin van deze tweede helft ook nog samen een vers zingen? We hebben het net gehad over Psalm 23. Laten we Psalm 23 vers 1 met elkaar zingen. Oude berijming. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Wel ritmisch. Dat is in Beverwijk het gebruik.
En het voorzitterschap overnemen van collega Smits. En ik mag hem gelijk weer het woord geven, want hij zal gaan examineren op het gebied van het Nieuwe Testament.
Dank u voor het woord. Broeder van Vliet, ik heb u twee gedeelten opgegeven uit Romeinen 7, vers 1 tot 6. En uit 1 Timotheus 1, vers 3 tot en met 11. En het is hier geen universiteit. Daar ben je al genoeg getoetst. Ambachtelijk, maar toch ook een beetje exegese. En vervolgens ook proberen we het in wat deze gedeelte wil ik graag in wat brede kader plaatsen van heel de schriften, met name het Nieuw Testament. En tot slot ook, hoe neem je dat mee in de kerk, in je werk in de kerk? Romeinen 7, vers 1 tot 6. Moeilijk gedeelte, maar je zei al dat heel de Bijbel is moeilijk en tegelijk ook eenvoudig als voor kinderen. Het gaat hier over de wet.
Paulus heeft door heel die brief heen, heeft hij het over de wet. En hij zegt in vers 1 en 2, de wet is heer over de mens zolang hij leeft. Zoals een vrouw destijds onder een man, hypandros. Kun je dat eens in heilshistorisch perspectief plaatsen? Hoezo is de wet heer over een mens? Hoe zie je dat terug in de schriften? Dat in de eerste plaats en in de tweede plaats. Verbind dat ook eens met de ervaring. Niet alleen in de geschiedenis van Israël bijvoorbeeld, maar ook voor ons nu als mens persoonlijk. Hoezo zou de wet over ons heersen? Wat bedoelt Paulus hiermee?
Het is een grote vraag, dus ik neem even de tijd om even
ja hoor.
Een antwoord te geven. Ik zat eerst weer eens aanvliegen, denk ik, vanuit de lijn van de Romeinenbrief. Ik denk dat je Romeinen 7 niet los kan zien van Romeinen 6 en van wat er daarvoor volgt. Wat er op de voor staat. Romeinen 1, 16, 17, dat is de kern van de brief. Ik schaam het evangelie niet, want het is een kracht van God tot zaligheid voor u die gelooft. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Daar gaat het in de brief van de Romeinen over. De gerechtigheid van God. En de eerste hoofdstukken van Romeinen maken duidelijk dat wij die gerechtigheid niet hebben. Wij staan niet recht tegenover God. Of je nou de letter van de wet houdt, zeg maar, zoals de Joden dat dachten te doen. Die dachten de letter van de wet te doen. Zelfs werden alles wat God geboden had. En die worden door Paulus ontmaskerd. Net als de heidenen die door de Joden ook ontmaskerd werden. Dus Joden en heidenen die zijn allemaal onder de zonde. Die zijn daarmee ook onder het oordeel van de wet. De wet heerst over hen, want de wet die veroordeelt hen. Ze hebben niet gedaan wat de wet hen opdroeg te doen. En die wet die heerst over je, zeg maar, zolang je dus daaraan gebonden bent. En de vraag is, hoe word je daar dan vrij van? Daar heeft hij hoofdstuk 4, 5 en 6. Vrij word je door het geloof in de Heer Jezus Christus. En hoe word je daar dan vrij? Dus doordat je zijn gerechtigheid krijgt. En hoe dat dan precies in zijn werk gaat, dat is heel ingewikkeld. Maar dat wordt eigenlijk uitgelegd in de hoofdstukken 5, 6 en 7. En wat het voor effect heeft in Romeinen 8.
Mm-hmm. Trek het alweer heel breed. Maar eventjes over de ervaring. Hè? De wet heerst over een mens. Je zegt al, je voelt je gebonden. Heb je zelf ook wel eens die ervaring gehad dat de wet over je heerst?
Ja, want als je de letter van de wet wil houden, zeg maar, dan hoe meer je dat probeert, hoe meer je erachter komt dat het niet lukt.
Ja.
En dat is denk ik in mijn eigen persoonlijk leven ook wel zo. Zeg maar, dat je dus, als je streven wordt om een bepaalde zonde eronder te krijgen, dat je kan merken dat de zonde ermee soms juist groter wordt.
Ja, dat is een hele bijzondere dynamiek, hè, waar Paulus hierover spreekt, over wat de wet met ons doet en hoe die ons juist aanzet tot zondigen. Ja,
juist het feit dat het niet mag, dat maakt het aantrekkelijk.
Ja. En zou je dat heersen van de wet ook nog kunnen verbinden met Galaten 4, met tuchtmeester? Dat andere centrale begrip?
Ja, kijk, en daar in Galaten 4 dan heb je nog meer die context van het oude en nieuwe verbond. Dat je, dat wordt wel eens gezegd, eigenlijk de tijd van het oude verbond als de tijd onder de wet. Dat je, en dan het nieuwe verbond, zeg maar, is dat je dus vrij wordt door Christus. Blijkt er natuurlijk wel moet je dat verschil tussen het oude en nieuw verbond ook niet te groot maken. Het nieuwe verbond is een rijker, een groter verbond en niet een heel ander verbond dan het oude verbond.
Er zit wel de dood tussen, hè, in dit gedeelte.
Ja, dat is de knip inderdaad.
Dat
ja.
is de knip, ja. En wat betekent dat precies? Hij zegt hier in vers 4, Romeinen 7, vers 4. Etana tot tete. U bent gedood geworden aan de wet door het lichaam van Christus. Een van de moeilijkste teksten hoor, die er zijn in de Bijbel. Maar goed,
dus ik ben heel erg dankbaar dat je deze opgegeven hebt voor mij.
Zeker, ja. Maar wat betekent dat? Vanuit de context, het hoofdstuk ervoor, dat gaat ook over de doop. Wat betekent dat? Gedood worden aan de wet, voor de wet, door het lichaam van Christus.
Eigenlijk zegt Paulus tegen die Romeinen van, kijk naar Christus. Als die aan het kruis hangt, als die sterft. En als je naar hem kijkt, dan zie je wat er met jou gebeurt. Met jezelf gebeurt. Want als Christus sterft, dan sterft niet alleen hij. Maar als je in hem gelooft, dan sterf jij daar ook.
Op welke manier dan?
Wij hebben het oordeel verdiend, zeg maar, omdat wij ons niet aan de wet houden. En het oordeel, dat is de dood. En Christus heeft die dood op zich genomen. En als het dus zo is dat jij met Christus meegestorven bent, dan is dat oordeel wat jij verdient, dat is al gedragen. En daarmee kan de wet jou niet meer veroordelen, want de veroordeling en de straf van de wet, die zijn al voltooid. Dus in die zin ben je vrij daarvan, want die wet heerst niet meer over je. Die wet kan je niet meer veroordelen.
Ja, dus je bent vrij van de veroordeling.
Ja, 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 dat is ook om te zien, dat is de klassieke exegese. Je hebt ook andere exegeses ontdekt ik tijdens de voorbereiding.
Ja, ja, ja. Ja, het is misschien ook gewoon heel praktisch een knip geweest, hè, voor de hoorders van deze brief, die eerst op een bepaalde manier leefden en toen daaraan stierven. Er kwam een eind aan hun oude leven in de begeerte van het vlees en ze maakten een nieuw begin. En op die manier, dat werd gemarkeerd in de doop. Ja, Paulus spreekt hier dubbelzinnig over de wet in deze hoofdstukken. Later ook zegt hij van, is de wet dan verkeerd? Nee, de wet is heilig en goed. Ja. Prachtig die wet dat we hier hebben. Maar hier toch ook van, je moet eraan sterven. Er werd net ook al gevraagd naar catechisatie. Leerdienst bijvoorbeeld. Elke dienst lees je iets over de leefregels. De 10 geboden hou je misschien wel voor aan de gemeente. Ja. Gaat het bijvoorbeeld in het 4e gebod over de Sabbat. Maar daar zijn we aan gestorven, zegt Paulus. Hoe zou je dat nou praktisch, zo'n 10 geboden, zo'n 4e gebod, hoe zou je dat door de filter van Romeinen 7 heen, hoe zou je dat in een leerdienst nou leerleggen in een gemeente? Hoe ga je om met de wet in de kerk? Gewoon in het leven als christen. Hoe ga je daarmee om met de 10 geboden bijvoorbeeld?
Dat je bent gestorven aan de wet met het doel dat je de wet zou vervullen.
Ja.
Dus die geboden die zijn niet afgelopen. Het punt is, als ik die wet moet houden, dan lukt mij dat niet. En daarom moet ik naar Christus kijken, omdat hij voor mij gestorven is. Ik ben met hem meegestorven. Zodat ik in het oude leven, dan zou het doel zijn, zeg maar, om die wet te houden. De letter van de wet. En als ik de letter overtreed, zeg maar, dan sta ik schuldig en dan moet ik sterven. En die van die veroordeling, die is voorbij. Want dat heeft Christus gedaan. Met het doel dat ik vruchten zou dragen voor hem.
Ja.
En dan is de volgende vraag, maar hoe draag ik dan vruchten voor hem?
Ja.
En dan moet je daar toch een richting in hebben. En dan komen die geboden terug.
Ja.
Dan word je vrij om die geboden te houden. Dus dat voelt hier paradoxaal.
Ja, maar je zegt het heel mooi. Je wordt vrij om de geboden te houden. Ja.
Ja.
En bijvoorbeeld het 4e gebod, hè? Om dat op een geestelijke manier te houden. Want je wordt bevrijd tot het... Ja. Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou je gemeente daar de weg in proberen te wijzen?
Nou ja, met Hebreeën 4, dat je... De catechismus voor dat heel mooi. Dat de eeuwige Sabbat in dit leven al begint. Dus we krijgen... Het is niet alleen het 4e gebod van... Oh zondaar, je hebt op zondag iets gedaan... of op de 7e dag iets gedaan wat niet mag. Nee, maar vanuit het nieuwe verbond... God geeft mij een dag... waarop ik al iets van de hemelse rust hier op aarde al mag ervaren. En hoe dwaas ben je als je jezelf dat opneemt?
Ja.
Gun jezelf de vrijheid om iets van de hemelse rust op aarde al te ervaren.
Juist, ja, ja, ja. Goed, dankjewel. Nou, dat is zover even over dit gedeelte. En het andere gedeelte gaat het ook over de wet. De wet is toch wel een probleem, hè, in het Nieuwe Testament op een bepaalde manier. Paulus die is hier in gesprek met een brief aan Timotheus. Kanonieke vragen laat ik even zitten. Maar ook weer mensen die op een verkeerde manier met de wet omgaan. En dan zegt Paulus in 1 Timotheus 1 vers 5 wat het doel is van de verkondiging. En wat is dat doel? Wat zegt hij daar? Wat is het doel van jouw preken? Wat wil je bereiken met preken? Hij zegt het hier in hoofdstuk 5. En wat zegt hij dan?
Ja, liefde. Ja. Liefde die voorkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
Ja. Zijn dat drie dingen of is dat eigenlijk één ding in drie aspecten?
Dat laatste.
Ja, ja. Ja. Liefde. Hè? Liefde is het doel van de verkondiging.
Ja.
Ja. Waarom is liefde zo belangrijk in de Bijbel? Plaats dat eens in Bijbels theologisch perspectief. Als je de lijn van heel de Bijbel erbij pakt. Waarom is de kern liefde?
Omdat God ons daarvoor gemaakt heeft. God zelf is liefde. En hij maakte ons naar zijn beeld met het doel dat wij liefde zouden hebben. En nou, het ergste wat er kon gebeuren, dat is gebeurd, is dat wij mensen uit de liefde gevallen zijn. En het heerlijke is daar dus dat God zijn liefde desondanks getoond heeft. En ook nog weer zo in ons werkt. En in ieder die in hem gelooft zo gaat werken, is dat je weer iets van die liefde terugkrijgt. Nou, hier op aarde, nou, wat ik het gisteren zeg, een klein beginsel. Maar wel een begin.
Ja.
En dan in de hemel is dat volmaakt. En daar zullen wij weer volmaakt lief hebben.
Ja, ja, ja. Mooi. Er komt een woord keitai en een woord anti-keitai voor in dit gedeelte in Timotheus. De wet is niet gezet voor de rechtvaardigen, maar hij is wel anti-keitai in vers 10. Kun je dat eens proberen uit te leggen, wat dat betekent?
Ja, ik denk dat je dat echt in deze context moet zien, is dat die wet die is hier bedoeld. Die wet werd door die dwaaleraars waar Paulus hier tegen ageert gebruikt om een soort hogere kennis, een hogere leefwijze.
Gnostisch.
Ja, gnostisch, zeg maar. Dat zit er eigenlijk achter. Van, nou, je moet hier aan houden, daar aan houden. En die, dat was eigenlijk het doel van die wetsleraars. Die gingen eindeloos in de wet zitten graven eigenlijk. En met het doel van, nou ja, om een nog hoger level te bereiken. En ondertussen was een levensstijl. Die kun je aanduiden met een heleboel woorden die daarna volgen. En dan zegt Paulus tegen Timotheus van, hey, maar als dat het effect is, dan heb je de wet niet begrepen. Want die wet, die hou je als je lief hebt. En laat je die wet nooit gebruiken, nou, eigenlijk om dus voor eindeloze twistgesprekken, ruziegesprekken, en ook niet om eigenlijk slechte daden te rechtvaardigen.
Nee.
Dus die wet is dus eigenlijk gericht tegen goddeloos, want die geboden laten zien waarin je dus, die ontmaskeren eigenlijk die dwaaleraren hier.
Ja.
Tegen hen is die wet gericht. En inderdaad, nou, in het licht van Romeinen 7 kun je zeggen, nou, de wet is er niet voor de rechtvaardige, die wordt er niet door veroordeeld.
Nee, die heeft hem juist als hulp en ja. Dat is juist je beste vriend, zeg maar, de wet dan, ja. als gelovige, als christen.
Precies, ja, het wijst je de weg. Ja,
ja. Goed. Dankjewel. Het is een moeilijke materie, wet en evangelie. Maar ik denk dat je duidelijk hebt laten zien dat je de lijnen aan elkaar kunt knopen. Dankjewel.
Bedankt.
Dankjewel, zelfs binnen de tijd. Dan geef ik de vergadering weer terug aan jou.
Ja, en dan zijn we bij het volgende examen. En dat is het examen kerkleer. Dus niet zoals homiletiek zoals er staat, maar kerkleer. En daarvoor geef ik graag het woord aan dominee Danetter.
Leuk zo'n 1-2'tje. Kerkleer, wat geloven wij? En hoe brengen we dat onder woorden ook? En ik wilde met jou stilstaan. Ik heb je opgegeven om het te hebben ook over de kerk. Dus de kerkleer gaan we het over de leer van de kerk hebben. Wat geloven we van de kerk? Dat is natuurlijk best een heel uitdagend thema vandaag de dag. Omdat we punt 1 zitten met een missionaire uitdaging. We moeten in deze tijd opnieuw nadenken over wat kerk zijn is. En ook omdat we er met elkaar een beetje mee in onze maag zitten in onze kerk. Wat is kerk zijn en hoe zijn we dat met elkaar? Dus daarom is het toch goed om het met elkaar te hebben over wat is kerk. Stel nou iemand komt naar jou toe, iemand die niet met kerk en geloof is grootgebracht. En die vraagt aan jou, wat is nou kerk? Wat is dan jouw antwoord daarop? Op een manier dat het ook begrijpelijk is.
Ja, dat is het lastigste om het zo te verwoorden dat iemand het ook snapt. Ik denk dat ik het zelf wel snap, dus dat hoop ik. Als ik het eventjes de woorden van de blijdenis zou zeggen, het is een gemeente, het is een groep mensen die door God uitgekozen is om zijn naam te beleiden. De volgende vraag is, hoe leg je dat dan uit aan een aan iemand die niet gelooft. En ja, ik denk dat wij, ik denk dat je jezelf dan zou omschrijven, dat ik onszelf als gemeente zou omschrijven als een gemeente die samenkomt omdat wij geloven dat de Heere God dat van ons vraagt. En dat wij daarom ook gemeente zijn, omdat de Heere God dat van ons vraagt. Dus niet, we zijn geen hobbyclub of omdat we elkaar zo leuk vinden. Of we vinden elkaar soms helemaal niet leuk. Ik hoop in onze gemeente wel natuurlijk, maar het zou kunnen dat het niet altijd zo is. Maar dat is niet de reden waarom we samenkomen. We komen samen omdat we eigenlijk geloven dat God tot ons spreekt. En God ons bij elkaar houdt, bij elkaar roept. En dat God ons in die groep waarin wij samenkomen als zijn genade geeft. En alles geeft wat wij nodig hebben, nou, om in dit leven mensen kunnen zijn zoals hij het bedoeld heeft. En zodat we ook mensen kunnen zijn die hem lief hebben en die tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. Ik hoop dat de persoon dat dan begrijpt.
Ja, dat weet ik niet natuurlijk. Ik heb even een vraagje daarover. Je legt heel erg de nadruk op, we zijn kerk omdat we samenkomen. Hè? Ben je dan ook alleen kerk als je samenkomt? Of is kerk nog iets meer dan dat?
De kerk is meer dan dat, maar de kerk is niet zonder... Je bent geen kerk zonder dat, denk ik. Nee. Als je niet samenkomt, dan vraag ik me af hoe je dan kerk bent.
Nee, oké, maar buiten de samenkomst kun je, of ben je alleen op zondagmorgen?
Nou ja, wat dat samenkomen inhoudt, zeg maar, dat is breder dan de zondagse diensten.
Ja, oké.
Ja.
Oké. Laten we er even wat verder op inzoomen. Ik heb jou gevraagd te kijken naar wat de belijdenisgeschriften zeggen over de kerk. En ik heb ook even een boek van Stefan Paas opgegeven, die heel erg wil meedenken over hoe ben je nou kerk vandaag, hè? Om te beginnen bij die belijdenisgeschriften. Wat zegt de catechismus over de kerk? Weet je, kun je dat in je eigen woorden...
Ja, dat is de kern, denk ik, die ik net noemde, van dat het de gemeente is die door God samen geroepen wordt. Dus eigenlijk, als God dat doet, zeg maar, dan doet hij meer. Dan zorgt hij ook dat ze blijft bestaan. Dan zorgt hij dat ze gezegend wordt. En dat ze bij elkaar gehouden wordt.
En het catechismus gebruikt... jij zegt God. Het catechismus zegt...
Christus.
Christus, ja. Ja, Christus, okay, ja. Okay. Eigenlijk is dat... Hoeveel vragen en antwoorden staan er in het catechismus? Weet je dat zo uit je hoofd?
129.
Ja, en hoeveel vragen gaan er over de kerk?
Ja, dat is afhankelijk van hoe je de zondag 21 interpreteert. Of je zegt, van, nou, gaat alleen nog geloven in de kerk, beperk je het daartoe. Of ook de gemeenschap der heiligen en de vergeving en de zonde. Ik vind het wel mooi om ze alle drie bij elkaar te betrekken. De kerk is een gemeenschap der heiligen. Het is de plek waar ieder lid gaven heeft gekregen van God en waar hij ze mag inzetten. En het is ook een gemeenschap die bij elkaar blijft door de vergeving van zonde. En het is natuurlijk een prachtige plek om dat ook te oefenen.
Ja, dus één of drie?
Ja.
Ja. Dat is niet zoveel eigenlijk. Hoeveel? Van de 129 vragen, ja, één expliciet en twee...
Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, als je dus door gaat denken, dat er meer vragen over de kerk gaan. Dus wat is kerk? Je kunt ook nog weer zondag 31 erbij betrekken over hoe gaat het eraan toe aan de kerk.
Ja.
En natuurlijk kun je ook weer zeggen, over alle andere 120 vragen, die gaan over de mensen in de kerk.
Ja, oké. Okay. Als je nou naar die vraag 100, catechismus zondag 21 kijkt, naar wat hij zegt over de kerk. Hè? En je kijkt een beetje naar spanningen die er kunnen zijn in de kerk. Waar zou je dan nadruk op willen leggen? Als het gaat misschien ook spanningen binnen de gemeente. Hè? En je kijkt naar die zondag 21. Wat is dan iets waarvan je zegt, nou, maar dat is echt belangrijk, dat we dat met elkaar vasthouden?
Dat Christus zijn kerk samenroept. En dat, dat het zijn bevel is dat je samenkomt en dat je er ook... het is zijn opdracht en zijn belofte dat je er samen uitkomt.
Oké, okay. Dus eigenlijk dat het niet onze kerk is?
Dat, ja.
Ja, oké. Okay.
Want dat geeft mij ook het enige, dat is ook het enige wat mij lucht geeft.
Ja.
Anders wordt het mijn kerk en dan moet ik of iemand anders in de gemeente de problemen oplossen. Nou, goddank niet.
Nee. En als we nou het stapje maken naar de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis over de kenmerken van de kerk?
Ten opzichte van de valse kerk?
Ja.
Ja, dan heb je er drie. De verkondiging van het evangelie, de bediening van de sacramenten en de oefening van de tucht.
Ja.
En eigenlijk kun je daarna, misschien is dat wel de vierde, is dat dus ook de plek waar de gemeenten hun gaven inzetten.
Maar die drie die worden expliciet genoemd, inderdaad. Dus daar heb je gelijk in. En nou lees je tegenwoordig vaak dat er gezegd wordt van, nou, dat zijn wel drie kenmerken die heel belangrijk waren in die tijd van de reformatie. Maar vandaag de dag moet je eigenlijk misschien wel kijken naar andere kenmerken. Want hoe kun je nou bepalen of de verkondiging juist is? En met tucht, daar zitten we allemaal een beetje mee in onze maag. Dus misschien moeten we op zoek naar andere kenmerken. Hoe zou je daarop reageren?
Ja, kijk, als ze vanuit het woord van God betere kenmerken vinden, dan geef ik het graag voor beter. Maar tot nu toe heb ik daar in het woord van God nog geen aanleiding voor gevonden.
Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Sommige mensen zeggen, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Er wordt regelmatig gezegd van, nou, wat mist in die kenmerken van de kerk is dat de kerk er bedoeld is om Gods missie in deze wereld te belichamen.
Ja, maar dat sluit denk ik niet uit bij wat de kenmerken al zijn. Want hoe wil je die missie in de wereld gaan uitvoeren? Ik denk dat het belangrijkste kenmerk van Gods missie, dat is de verkondiging van het evangelie. En waar vindt de verkondiging van het evangelie plaats? Ja, in de kerk volgens mij. Dus volgens mij zit hij erin.
Oké, hij zit erin. Maar zou die misschien wat meer expliciet, vandaag de dag meer geëxpliciteerd moeten worden? Of?
Mogen worden. Ik bedoel, kijk, ik sta achter de blijdenis. Maar ik kan natuurlijk ook niks anders zeggen natuurlijk op dit moment. Maar,
oh, nou, dan spreek ik je straks graag nog even.
Fingers crossed. Maar dat doe ik ook van harte.
Oké.
Kijk, het is wel een document dat in die tijd geschreven is. En als die mensen van toen, zeg maar, vandaag zouden geschreven hebben, dan zouden ze andere woorden kiezen. Omdat het 400 jaar geleden is.
En dan zou je wel kunnen voorstellen dat je misschien meer aandacht geeft aan de missionaire roeping van de kerk.
Ja, dat is dan wel de vraag. Want als je het in de beleidenis zet, zeg maar, dan pin je elkaar daar ook vast. En ik ben wel benieuwd van of al die mensen die het hierover hebben, over Gods missie in de kerk, als je die allemaal met elkaar zit, of die dan een tekst kunnen schrijven die door alle kerken gedeeld wordt.
Ja, nee, oké, maar stel dat zou zo kunnen zijn, dan zou dat goed zijn.
Als we daar als kerken met z'n allen uit zouden komen, zeg maar, nou, dan zou ik dat heel mooi vinden.
Want ik vraag dat ook, omdat inderdaad is de tijd van de reformatie waarin deze belijdenisgeschriften ontstaan zijn, en onze tijd is een heel andere tijd. Hè? En dan maak ik even het stapje naar dat boek van Stefan Paas. Die schrijft ook over die veranderende tijd. Kun je aangeven wat hij zegt over wat nou het grote verschil is tussen die tijd, zeg, pakweg twee eeuwen geleden en vandaag de dag? Wat het grote verschil is en wat hij daarvan zegt en misschien ook hoe jij er naar kijkt, wat jij daarvan vindt en denkt.
Allereerst bestrijdt hij de gedachte dus dat we dachten dat het vroeger beter was en dat we vroeger relatief meer gelovigen waren dan vandaag. Dat mag misschien ietsjes zo zijn, maar het is niet zo dat we moeten denken volgens Paas dat de 400 jaar geleden nou zo heel veel gelovigen waren, al had de kerk toen veel meer macht en zaten er veel meer mensen in de kerk. En dat is denk ik het grote verschil dat je wel ziet, is dat de kerk toen meer macht had en ook zich groter kon presenteren dan dat ze nu kan. Omdat we zijn nu met minder, we hebben een kleinere stem in de samenleving, we marginaliseren meer. Dus we worden nu wat meer kerk in de marge. En dat stelt wel de vraag van, wij kunnen dus daarmee dus bepaalde pretenties die de kerk een aantal eeuwen geleden had, die kunnen we nu niet meer voeren. En dat vraagt al bezinning op hoe we dan dat vandaag dan doen.
Ja,
vijf minuten.
Dus bezinning op hoe we nu kerk zijn. Oké. Okay. In een volgend hoofdstuk, daar schetst Paas een paar modellen van hoe je daarop in kunt gaan. Hè? Op die secularisatie, op die andere structuur van de samenleving. Kun je twee van die modellen noemen en dan het één model waar je heel erg thuis bij voelt en zegt van nou, dat is echt, dat zou goed zijn. En misschien niet helemaal, maar in ieder geval waar je van denkt van nou, dat is vruchtbaar. En een model waarvan je denkt, nou, maar daar, dat is niet goed. Gewoon, ik ben benieuwd naar wat jij vindt, hoor. Dus,
ja.
Het is.
Nou ja, ik kon me best wel vinden in de betoog van Paas zelf, zeg maar ook. En eigenlijk schrijft hij alle modellen af. Dus, en ik kwam er niet met een nieuw model. Dus ik kan hem dus in dat opzicht kan ik hem ook niet verder napraten, zeg maar, wat het dan wel zou moeten zijn. Het eerste model dat hij noemt, dat is de volkskerk. En dat je de kerk bent voor het hele volk. En dat heeft iets heel moois. Is dat je als kerk de hele samenleving op het oog hebt en er ook voor de hele wereld wil zijn. Hoewel dat natuurlijk ook tamelijk pretentieus is. En ook de vraag is of je dat kan maken aan andere kerken die je omgeving hebt. In die zin is dat wel weer een realistische gedachte die binnen dat model speelt, is dat je dus als kerk het niet met elkaar eens kunt zijn, want je bent volkskerk en je moet dus met verschillen leven. Nou, dat zie je denk ik in het Nieuwe Testament ook. Alleen de vraag is wel van wat kun je dan dragen en wat kun je dan niet dragen? Wat is eenheid dan? En dan heb je natuurlijk het andere, dat natuurlijk lijnrecht tegenin gaat, dat is het kerk als tegencultuur. Het aanspreken in dat model is natuurlijk dat je zegt van ja, als je lid wordt van een kerk, dan betekent dat wel iets. En dan mag er ook wat van je gevraagd worden. En je leeft in de cultuur, maar dat betekent niet dat je in die cultuur moet opgaan. Alleen, en dat vind ik ook wel aardig, dat Paas daar de vinger bij legt, is dat als je dus een tegencultuur gaat vormen, dan bepaalt de cultuur alsnog wat voor kerk je bent. En bovendien, het is ook nogal een grote pretentie dat je als kerk een tegencultuur zou zijn, alsof je in de kerk buiten je eigen cultuur zou staan.
Ja, en jij zegt, wat Paas zegt, dat spreekt mij nog het meest aan. Wat zegt hij dan even voor goede orde?
Nou, dat je als kerk gericht moet zijn op, nou, wat is nou je eigen missie als kerk? En volgens mij, misschien vul ik dat voor mezelf in, maar dat is het woord verkondigen en ervoor zorgen, nou, dat de lofzang gaande blijft, dat het woord zelf klinkt, dat er een gemeenschap is die een gemeente is zoals God ze bedoeld heeft, en dat het ook een gemeenschap is waar mensen kunnen toetreden. Waarin iedere bekering, waar iedere keer een op zichzelf al een reden is tot blijdschap en niet een onderdeel is van een strategie of van een stapje naar een volgend level. Maar dat je voor iedere bekering dankbaar kan zijn, en dat bekering zelf, ja, op een bepaalde manier wel en op een bepaalde manier niet het doel is.
Ja.
Dus ik heb dat zelf in mijn preken, dus dat het ook van evangelisatie niet om de eigen kerk vol te preken. Als dat het doel wordt, dan wordt het krampachtig. Ik geloof ook niet dat de Heere God ons daartoe roept, maar ons roep is wel om dat evangelie net zo breed mogelijk uit te spreiden. En ervoor te zorgen dat het woord klinkt binnen de kerk en buiten de kerk. En dat je met een heilige ontspanning het eigenlijk aan God mag overlaten wat er met dat woord gebeurt.
Een laatste vraag dan, kan ik wel. Dat evangelie binnen en buiten de kerk klinkt. Hè? Je wordt nu predikant in Beverwijk bij Saan. Je bent nou natuurlijk allemaal gericht op die gemeenschap, maar ben je ook gericht op Beverwijk en West-Zaan? En hoe zie je daar je roeping? Ben je daar ook mee bezig? En hoe wil je daar wat vorm aan geven?
Ik hoop dat ik... kijk, de roeping van de gemeente van de West-Zaan, dat is een roeping van de gemeente, en ik mag daar leiding aan geven. Ik zal daar nog een heleboel moeten ontdekken ook, want ik sta aan het begin en ik weet ook niet wat... En het is ook mijn vraag of we het als gemeente van alles naar buiten moeten doen, of dat het onze taak is om ons als gemeente elkaar toe te rusten om in de gemeente, om op de plek christen te zijn, die de Heere God ons gegeven heeft, en om daar verkondigers te zijn van het evangelie. En ik kan me voorstellen dat ik dat misschien wel als mijn taak zie, om dat ik mijn gemeente toerust en ook mezelf toerust om christen te zijn op de plek die God mij geeft. En mijn eigen buren, mijn eigen werkkring, de mensen om me heen. Het zou kunnen dat een missionaire roeping van de kerk is.
Oké, dankjewel.
Zijn we bij het laatste examen aangekomen. Dat is het onderdeel kerkrecht. En dominee van Gent legt dat zelf wel even toe wat precies de bedoeling is.
Ik heb aan kandidaat Van Vliet enkele artikelen uit onze kerkorde opgegeven. En er is nog niet zo heel lang een handboek gereformeerd kerkrecht uit. Kan ik u allemaal aanbevelen. Voor sommige mensen is volgens professor... Wat zegt u? Ik heb geen aandelen. Ik heb wel een aandeel eraan geleverd. Volgens professor Zelderhuis is het voor sommige mensen heel goed om bij slaapproblemen in slaap te komen. Ik heb kandidaat Van Vliet de toelichtingen bij de artikelen die ik heb opgegeven ook te lezen uit dit boek. En ik heb opgegeven het nieuwe ondertekeningsformulier zoals dat door onze generale synode is vastgesteld. Nou hoorde ik net in een van de antwoorden op de vragen, en dat zal ongetwijfeld een slip of de tong zijn geweest. Op dit moment onderschrijf ik nog de belijdenisgeschriften. Stel dat dat verandert en je hebt het ondertekeningsformulier voor predikanten ondertekend. Wat zou je dan moeten doen om dat niet meer onderschrijven van een bepaald deel aan de orde te stellen op een juiste manier?
Daar heb ik een kerkenraad voor, om het met de kerkenraad het voor te leggen. Ik ben na studie van de schrift ben ik tot deze overtuiging gekomen. Dat de belijdenis op dit punt afwijkt van wat de schrift ons leert. En als de kerkraad daarmee instemt, dan gaan we het daar in de klasses over hebben. En als de klasse er ook van overtuigd raakt, zeg maar, dan zal het hoger gaan.
Mag je, als je het er met de kerkraad over gehad hebt, alvast in een prekenserie een nieuwe inzicht aan de gemeente voorhouden?
Als ik het ondertekeningsformulier heb onderschreven, dan mag dat niet. Want,
nee.
Want ik mag dat niet bedekt of openlijk leren.
Precies. Dus als student nog wel, hè?
Ja, dat is... Ik denk...
Je weet wat professor Selderhuis altijd zei, zolang je student bent, mag je ketter zijn. Noemde je in je antwoord, dat vond ik wel mooi, wij zijn hier bijeen als klassis, dat is een kerkelijke vergadering. Je noemde al enkele andere kerkelijke vergaderingen, welke kennen wij?
Nou, we kennen de kerkraadsvergadering, we kennen de klassisvergadering, we kennen de vergadering van de particuliere synode en van de generale synode.
Ja, en toen noemde je zojuist het woordje, als het dan bij de klassis is geweest, dan gaat het nog hoger.
Ja. Het woord hoger mag ik natuurlijk niet gebruiken van het gereformeerde kerkrecht, want dan moet ik eigenlijk zeggen dat het naar de meerdere vergadering is.
En waarom is dat?
Omdat wij een synodaal presbyteriaal kerkstelsel hebben, waarin we geen hiërarchie kennen. Dus we kennen geen hogere vergadering, maar we kennen meerdere vergaderingen. Dus het meer van de klassis is dat je dus met meer mensen bent, meer kerken die vertegenwoordigd zijn en daarom geacht wordt ook dat er meer wijsheid is dan een zelfstandige kerkenraad heeft. En daarom kan de plaatselijke kerkenraad geacht worden zich te houden aan de besluiten van de klassis. Omdat dat de meerdere vergadering is.
Waaruit, ik weet niet of je dat ontdekt hebt, waaruit blijkt dat in het ondertekeningsformulier, dat stond erin en dat staat er ook nog steeds in, dat ons kerkverband inderdaad presbyteriaal synodaal is ingericht. Waaruit blijkt dat? Wat beloof je onder andere op dit punt?
Ik denk dat je belooft in ieder geval dat je je onderwerpt aan de tucht. Dus dat je je bent als predikant niet de leider van de gemeente, maar je bent onderworpen ook aan de kerkraad. Je wordt geacht dat je toeziet op elkaar en ook dat je het toelaat dat anderen toezien op jou.
En wat onderteken je ten aanzien van datgene wat bijvoorbeeld op een synode gebeurt?
Dat je daaraan houdt, behoudens je recht op appel. Dus je mag, dus in principe je voert het besluit uit. En als je het er niet mee eens bent, zeg maar, dan doe je dat doe je nog steeds. Alleen je tekent een appel aan als je het er niet mee eens bent.
Oké. De artikelen die ik heb opgegeven, daar staan onder andere, waren daar artikelen bij die gaan over de ambtsdragers. En met name ouderlingen en diakenen. Nou kunnen we vanuit de schrift over hun functie van alles zeggen. Maar ook in de kerkorde staan een aantal dingen opgesomd, een aantal taken zou je kunnen zeggen. Kun je eens uitleggen wat de kerkorde ons zegt over de taak van ouderlingen en diakenen?
De taak van de ouderling is in allereerste toe te zien op leer en leven van de verschillende ambtsbroeders. Onder andere de predikant, maar ook de mede-ouderlingen, mede-diakenen. Het tweede is dat ze ook toezien op jaarlijks huisbezoeken afleggen. Of dat ze huisbezoeken afleggen om zich op de hoogte te stellen van het geestelijk leven van van de kudde, van de gemeente. En dat spitst zich vooral toe. Daar komt het huisbezoek vandaan rond het avondmaal. Idealiter zeg maar, heb je een heel kort huisbezoek voor het avondmaal om te ontdekken of er dingen zijn zeg maar, die belemmeren dat het avondmaal gehouden wordt. En om die eventueel weg te nemen. En na het huisbezoek om door te spreken over de vrucht van het avondmaal. Met de praktijk in onze kerken dat we 4 keer per jaar avondmaal houden, zeg maar, zou dat 8 huisbezoeken per jaar betekenen. Dat is wat veel.
Hoeveel schrijft de kerkorde voor?
Maar 1 keer per jaar.
1 keer per jaar dient elk lid huisbezoek te krijgen. Ja. En diakenen, wat is volgens de kerkorde de taak, de dienst van de diakenen?
Dat ze de middelen zeg maar, die de gemeente hen geeft, dat ze die goed besteden. Dus dat ze die uitdelen. En dat ze ook dat ze zich op de hoogte stellen ook van de nood in de gemeente en middels een diakonaal huisbezoek.
Ja. En stel je nou voor, hè, jullie hebben een kerkraadsvacature in Beverwijk Westzaan. En je zit zo met kerkraad bij elkaar. En je neemt eens even de ledenlijst door. En je stuit op een naam waarvan je allemaal zegt, die moet ouderling worden. En jullie zijn het daar met elkaar over eens. Je spreekt erover door. En je besluit al dus. Kan dat volgens de kerkorde?
Nee, want de kerkraad staat nu boven de gemeente. Dus de gemeente dient daar een stem in te krijgen. En om te voorkomen dat een kerkraad beslist wie erbij mogen komen, schrijft de kerkorde voor dat er dubbeltallen worden gesteld, zeg maar, zodat de gemeente ook daadwerkelijk invloed heeft op wie er wel niet in de kerkraad komen.
Ander artikel in de kerkorde is artikel 49. Nou zijn hier drie predikanten aanwezig. Dominee Hogenberg, dominee Van Eken, dominee Draaier. En die zijn hier als deputaat artikel 49. Kunt u aan de afgevaardigden en de andere belangstellenden uitleggen wat die mensen hier komen doen?
Zij komen namens de particuliere synode. Dus dat is de meerdere vergadering ten opzichte van de klasses. Een particuliere synode bestaat uit drie klasses. En zij hebben als taak om de klasses Amsterdam, dus in dit geval, bij te staan. En toe te zien, toe te zien hoe de dingen hier gebeuren. En een van de taken van deputaat artikel 49 is om aanwezig te zijn bij de peremptoire examens als die worden afgelegd.
Moeten ze alleen aanwezig zijn? Of kunnen ze de weg naar het predikantschap voor jou ook nog blokkeren?
Ze hebben een adviserende stem. Of zit ik hier een...
Nou, we gaan het meemaken. Ja. Een van de taken van de klas is, je wordt als het met die deputaten toch nog goed gaat komen, predikant van de klas is Amsterdam, als ook alles het andere verder goed verloopt. Een van de taken van de klas is het houden van kerkvisitatie. Kun je uitleggen wat dat is? En kun je en passant ook uitleggen waarom je in de eerste vergadering niet als visitator zal worden benoemd?
Nou, dat zal wel gebeuren als zou blijken dat ik zoveel ervaring heb en zoveel levenswijsheid heb, zeg maar, dat de klasse zal oordelen. Dat ik daarvoor in aanmerking zou komen, dat is niet wat ik verwacht.
Ik ook niet.
Want de kerkorde schrijft voor is dat gebeurt door de meest ervaren dienaren des woords. In een enkel geval kan twee predikanten die worden kerkvisitator. En in een enkel geval kan een van de predikanten worden vervangen door een ouderling. Mits die ervaringen en wijsheid heeft. En de taak van de visitatoren is ook om de plaatselijke kerkraad bij te staan.
Ja, is het alleen bijstaan of gaat het nog iets verder?
Het is ook toezien. Toezien of de kerkraad de taken vervult die ze moet vervullen. Dus die vraag wordt ook gesteld. Of ze toezien op de predikant, of ze toezien op elkaar, of ze toezien op het gemeentelijk leven, of de middelen die diakenen hebben, of die ook besteed worden ook in de gemeente. Volgens mij staat er ook nog iets over het onderhouden van de scholen. Daar zien ze ook op toe, de staat van de gebouwen. Dus die stukken die kijken de visitatoren ook door als er kerkvisitatie plaatsvindt.
Je begrijpt dat dit echt heel wijze mensen moeten zijn.
Nog 5 minuten.
Nog 5?
Ja.
Nee, dat gaat helemaal lukken. Stel je nou voor, die visitatoren die komen binnen in de consistorie, daar zit de kerkraad. En een van de eerste vragen is, is het feit dat wij hier zijn afgekondigd in de gemeente? En je hoort als visitator het antwoord, oh jongens, dat zijn we helemaal vergeten. Wat dienen de visitatoren dan te doen?
Dan dienen ze weer de broeders te groeten en weer in een auto te stappen.
Exact. Dan dienen ze direct weer naar huis te gaan. Je hebt ook iets gelezen over het verschil tussen gewone kerkvisitatie en buitengewone kerkvisitatie. Kun je dat verschil uitleggen en wat is ook het formele verschil in de vergadering zelf?
Nou, het grote verschil tussen de gewone kerkraad en de gewone visitatie en een buitengewone visitatie, dat zit hem in het woord buitengewoon. Het welk is opengezet zijn bijzonder. Een bijzondere aanleiding die plaatsvindt. Dat kan zijn een verzoek tot lotmaking van een predikant. Dat kan ook een andere bijzondere oorzaak hebben. Dat er iets in de gemeente is waar een kerkraad niet uitkomt. In dat geval kan ook een kerkraad verzoeken om een extra visitatie. En mogelijk dat er ook in klasses een aanleiding kan zien tot een extra visitatie. En dan kan er ook een visitatie plaatsvinden.
En als het gaat over de vergaderorde, wat is dan ook een kenmerkend verschil tussen een gewone kerkvisitatie en een buitengewone kerkvisitatie?
Bij een gewone kerkvisitatie is het zo dat de leiding van de vergadering in handen is van de kerkraad. En dat is bij een buitengewone kerkvisitatie dan denk ik anders.
Ja, de koster?
Nou, dat zullen de visitatoren zijn.
Ja, precies. Ja. 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 Hey, nu nog even een vraagje voor de 10, zullen we maar zeggen. Artikel 41 gaat over de klassis. Daar staan ook bepalingen voor de situatie dat de kerkraad van Beverwijk-Westzaan denkt, weet je, we hebben het helemaal gehad met de klassis Amsterdam. Wij willen ons aansluiten bij de klassis Haarlem. Hoe dient de kerkraad van Beverwijk-Westzaan dan te handelen?
Dat dienen ze eerst heel helder te verwoorden waarom ze dat zouden willen. En dan dienen ze daar de klassis Amsterdam van in kennis te stellen. En dan kunnen ze dat bezoek indienen bij de particuliere synode. En de particuliere synode zal zich dan vergewissen van wat de redenen zijn waarom de gemeente van Beverwijk-Westzaan dat wil. De gemeente zal zich ook vergewissen van hoe er in de klassis Amsterdam over gedacht wordt. En vervolgens ook de vraag stellen hoe ze er in de klassis Haarlem over denken. En als al die partijen het met elkaar over eens zijn, en als de particuliere synode zelf ook van mening is dat het een heel goed idee is dat Beverwijk weer samen bij de klassis Haarlem gaat horen, dan gaat het gebeuren.
Nou, broeders, zo werkt dat. Ik wil het hierbij laten, ja. Voorzitter.
Mooi. Bedankt. Ja, dan hebben we alle examens gehad. 5 keer een kwartier. En de afgevaardigden en deputaten artikel 49 hebben al die tijd toegehoord. Maar ik kan mij goed voorstellen dat er toch ook bij u allerlei vragen zijn bovengekomen naar aanleiding van wat kandidaat Van Vliet allemaal gezegd heeft. Dus daar is nu gelegenheid voor. Er staat een kwartier voor, maar we lopen goed op schema, dus dat is er ook echt. Dus ik geef graag degenen die afgevaardigd zijn daarvoor nu de gelegenheid. Laten we het per vraag doen, denk ik, dat het handigst is. En dat je direct daar dan op ingaat. Wie?
Ga gewoon vragen halen.
We hebben het gehad over Hooglied, over Psalm 23, over de wet, net allerlei kerkorde, artikelen, over de verkondiging, mag natuurlijk ook, Lucas 5, prediking.
Ik heb wel een vraag, Bart. Ik heb toen ik begon in Amsterdam van een oude mevrouw uit IJsselmuiden, Kampen. Ik wist niet dat je hierover ging preken, dus anders had ik het meegenomen. Heb ik een schilderijtje gekregen waarop een doosje staat, een visdoosje met allemaal soorten haakjes. En daaronder stond de Bijbeltekst, je wordt visser van mensen. En in het begeleidende kaartje schreef ze, mijn man was altijd, die was overleden, was visser. En voor allerlei, onthoud altijd, zei ze, dat je voor verschillende soorten vis verschillende haakjes nodig hebt. En ik zou jou eigenlijk willen vragen, in aansluiting op wat er al gevraagd is, welk haakje ga jij gebruiken? Welke haakjes ga je gebruiken? En is er een verschil tussen de haakjes die je binnen de gemeente gebruikt, buiten de gemeente gebruikt, als het gaat om het visser van mensen zijn? Wat is je kern daarin? Er is wat mij betreft geen goed of fout antwoord, laat dat duidelijk zijn, maar ik ben gewoon benieuwd.
Nou, er zit overeenkomst natuurlijk tussen haakjes. Want ik hoop dat mijn gemeente in de preken ook, of in mijn woordvervolging ook ontdekt hoe goed het is om binnen het Koninkrijk van God te zijn. En dat hebben ze buiten de kerk, moet je dat ook duidelijk maken. En je kunt niet veronderstellen zeg maar, dat we dat binnen de kerk wel weten. Je kunt natuurlijk wel van mensen buiten de kerk niet verwachten is dat zij de kennis hebben van mensen binnen de kerk. Dus je zult sowieso een ander taalveld moeten hebben. Je zult ook een ander kennisniveau moeten hebben. En je zult... het evangelie ook moeten toespitsen op de situatie waarin mensen leven. En ja, de kelders die zitten op de lijn van... waardeer in mensen wat ze, waar je het met hen eens bent. Dus ook in overtuigingen waar je het niet mee eens bent... dan zit toch altijd nog een waarheidselement. Ik kan me voorstellen dat ik dat in een gesprek met een buiten de gemeente... dat ik daar allereerst daar meestal zal beginnen van... nou, waar kunnen wij elkaar in ieder geval vinden? En Keller die zal dan zeggen, nou, dat is in ieder geval dat is zijn preekstijl... dat doet hij in preken ook wel, is dat hij dan probeert... de overtuigingen te stapelen, zeg maar, van die mensen delen... en dan vervolgens de vraag te stellen van... als je dit dan gelooft, waarom geloof je dit dan niet? Of dat in de praktijk altijd kan, dat weet ik niet. Maar goed, als dat kan, is dat mooi. Maar goed, misschien is dit een voorbeeld... maar in ieder geval eerst daarvan aansluiten waar je elkaar kan vinden. En nou, misschien ook wel dat je probeert de behoefte te peilen. Ergens, wat verlangt die ander? En is er in het evangelie ook iets wat daarop aansluit?
Dag Bart, ik heb een vraag over de preek die je hebt gehouden. Wat mij altijd bezighoudt bij deze wonderbare visie, waaruit bestond nou de vrees of de angst bij Petrus? Hij had toch best wel wat gezien al van de Heer, zijn schoonmoeder genezen. En, waaruit bestond nou die angst, of die vrees?
Misschien voor de kijkers nog even naam...
Maurits uit Naarden.
Ja, bedankt.
Ja, wat ik in mijn preek gezegd heb, en dat is ook mijn overtuiging... is dat, dat hij op dat moment zich realiseert, hier is God aan het werk. Eigenlijk moet je terugdenken aan Mozes, zeg maar, die dan bij die brandende baanbos staat... doe dus goed van je voeten, want de grond waarop je staat, die is heilig. En wat je in het Oude Testament steeds ziet, als je geconfronteerd wordt met Gods aanwezigheid... Dan ontstaat er in ieder geval eerbied en ontzag. En als je dan Jesaja 6 ziet, de roeping van Jesaja... ik denk, en Ezechiël, dan kom je dat ook tegen... van als je ziet dat God dichtbij is... en je hebt door dat God heilig is... en hij komt dichtbij... dan komt er ook een reactie van... nee, maar daar pas ik niet bij. En dat veroorzaakt die vrees, denk ik, bij Petrus. Dat hij denkt van, hey, maar hoe kan dit samen? En dan is het heerlijk dat hier Jezus die kloof overbrugt... zegt vrees niet. Dat is een wonder eigenlijk.
Ja, kijk nog even verder. Nee, het is allemaal heel duidelijk en helder, denk ik, Bart. Fijn. Ja, u mag ook vragen stellen. Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Oké, okay, gaat u gaan.
Bart, als ik je goed begrepen heb, begon je je preek met de vraag... de angst voor de missie. Hoe kwam dat naar voren?
De angst voor de missie?
De angst die er was, de vrees dat er was voor de missie, voor mensen vangen. Die vraag heb ik opgevangen, als ik het goed heb. Maar mijn vraag is, heb je dat ook beantwoord? Maar ik begrijp dat je de vraag voor jezelf niet helder hebt...
Nou, dat kan aan mij liggen, maar ik weet niet of het vraagt de angst voor de missie heb. Volgens mij is het de angst voor een heilige God, dus hoe ik hem daarin gezien heb. Want op het moment dat Simon vreest, is er van missie volgens mij nog geen sprake.
Dat klopt, maar zo begon je wel, naar mijn gehoor.
Oké, nee, dan heb ik iets anders gezegd dan ik bedoelde.
Het vond ik gewoon heel, heel openend.
Ja, ja.
En ook heel toepasselijk. En waar blijft die angst voor die missie nou in de verkondiging?
Nou ja, het is wel een mooie vraag om op in te gaan. Dus ik denk dat hij aan het einde wel zat. Je kunt als dienaar van het woord ook bang zijn, zeg, dat je ook nog die nachten tegen gaat komen dat je zit te ploeteren zonder vangst. Zonder dat je angst ziet. Of, ja.
Stel nu dat je dus dat ik het goed gehoord heb. Hè? Stel, ja. Die vraag had je kunnen stellen trouwens, ja. Hè? Toch?
Ja.
Als je die vraag zo gesteld zou hebben, of zou stellen, geldt die dan alleen voor jou? Zoals nu je antwoord klinkt, of geldt die ook voor de gemeente?
Ik denk voor de gemeente. Al heb je natuurlijk als diener van het woord een bijzondere taak. Maar nee, dat is wat ik in die preek ook wel heb gezegd. Van in die boot zaten meerdere vissers. Je neemt als diener denk ik het voortouw in dat waarvan wat je hoopt dat de hele gemeente doet.
Hel. Maar is dan, je antwoord is dan, gaat dan over... Geef je in de preek antwoord op jouw eigen functie... of geef je antwoord op de taak van de gemeente?
Dat laatste.
Dus je eerste antwoord doet er niet toe?
Nou, dat doet er ook
hoe jij als
in zoverre ik onderdeel uitmaak van die gemeente.
Dan, maar niet uitzonderlijk.
Nou, misschien heeft iemand nu nog wat tijd gehad om toch nog een vraag te bedenken. Dan kan dat nog. Nee, anders dan gaan we nu naar het volgende punt. En dat is een comitépunt. Persoonlijk gesprek met kandidaat Van Vliet. En dan is dus de bedoeling dat degenen die niet afgevaardigd zijn, dat die de zaal verlaten. Behalve Johanneke. En dan wordt u vanzelf wel weer teruggeroepen, want dan gaan wij een aantal punten hier in het comité bespreken. De camera zal meteen dus ook uitgaan voor een poosje. Rekent u op een half uurtje ongeveer. Ja?
Ik was niet af.
Nee. Ja, ja. Nee, maar welkom. Ja. Kom je ook naar voren? Kom je ernaast zitten?
Waar zal ik gaan zitten?
Ga je hier zo?
Oh, zo.